waarvan akte. Voorzitter, de zojuist gevoerde discussie over de aantrekkingskracht van Heerlen voor bijstandsgerechtigden heeft toch wat vragen opgeroepen bij mij. Ik wil het graag een beetje opnemen voor onze wethouder van Zutphen. Voorzitter, ja, de wonderen zijn de wereld niet uit op deze laatste begrotingsbehandeling van Heerlen. Als het inderdaad zo is, voorzitter, dat ons sociaal beleid zo sterk is dat het een aantrekkingskracht heeft zoals de heer Butting dat voorspiegelt, dan ben ik daar erg trots op en daar mag de wethouder ook zijn en dan mag de wethouder gefeliciteerd worden. Voorzitter, ik vraag dan de wethouder wel even om het hier over te hebben straks in zijn betoog en daar een reactie op te geven. En ook even te antwoorden op de korte vragen die ik nu stel. Namelijk, zijn wij inderdaad ruimhartiger in ons sociaal beleid jegens bijstandsgerechtigden en minima dan onze buurgemeentes op alle punten? Noem alsjeblieft twee zaken waar dat wel zo is, maar ook zeker twee zaken waar het niet zo is. Ik ken die zaken, maar ik zal graag de wethouder daarop laten reageren. Er zijn namelijk zaken waarbij gemeente Heerlen helemaal niet ruimhartiger is. Maar goed, veel zaken ook wel, dus daar ben ik heel erg blij om, voorzitter. Ik ben het wel.
Voorzitter.
Meneer Dame.
Ik wil de heer Rannemeij de volgende vraag voorleggen. U stelt een vraag waar u zelf het antwoord op weet.
Voorzitter, ik ken deel van het antwoord. Er zijn namelijk veel meer zaken te noemen. Dus ik ben benieuwd, misschien word ik helemaal verrast met zaken die ik nog niet wist. Maar ik kan in ieder geval zelf twee voorbeelden noemen. Misschien kan de wethouder twee andere voorbeelden noemen.
Voorzitter,
ik ben het wel helemaal eens met de heer Butting wanneer het gaat, of wanneer ik zijn betoog zo moet opvatten, en ik neem aan dat het zo is, dat wij als Heerlen ons extra moeten inzetten om ook werkende, hoogopgeleide en hoogverdieners naar Heerlen te halen. Als dat de strekking is van zijn verhaal, dan vindt hij mij volledig aan zijn zijde. En ik ben er heel erg blij mee dat wij geen krimpgemeente meer zijn, maar dat we licht in de groei gaan. En zoals de heer Lodewijks aangaf, ook wat mij betreft, is iedere nieuwe Heerlenaar welkom. Dus of die nou in de bijstand zit of niet. Maar natuurlijk, voorzitter, wij moeten ons ook inspannen dat we een zo goed mogelijke vertegenwoordiging hebben van alle soorten mensen, van alle soorten sociale klassen of wat je ook in ieder geval inkomensklassen. Voorzitter, dan een vraag over de heliostaat. Die reparatiekosten die worden dan steeds genoemd. Ik zou de heer Braken willen vragen om dat even recht te zetten. Volgens mij is dat niet zo dat de gemeente die kosten heeft betaald, maar ik vraag de wethouder of dat inderdaad klopt. Hij hoeft wat mij betreft echt niet te zweren op het graf van Jos Duitgeest of zo. Hij mag het gewoon vertellen en ik geloof hem dan ook zeker.
Voorzitter. Misschien, als ik mag.
Meneer Leo.
Ja, dank u wel. Misschien kan de heer Rannemeij me helpen. Ik meen mij te herinneren dat we vorig jaar tijdens de algemene beschouwing hebben gesproken over die heliostaat hier. En ook over of die nou wel of niet kapot was. En ik meen mij ook te herinneren dat daarna nogal wat discussie ontstond. Er was niks aan de hand en is goed. En zo en zo. Leeft u nu in de veronderstelling dat die kapot is? Of dat die niet kapot is? En als die niet kapot is, waarom is die dan nog niet van de gemeente Heerlen? Dank u wel.
Meneer Rannemeij.
Voorzitter, dat zijn allemaal vragen die ik graag van de wethouder antwoord op krijg. Wat ik mij kan herinneren is dat toen in ieder geval niet bekend was of we daar een garantie op hadden. En dat leek mij een hele vreemde zaak. De wethouder heeft dat later rechtgezet. Dus dat is wat mij in ieder geval is bijgebleven van die discussie. Ik hoop dat de wethouder ons dadelijk wat meer kan vertellen. Voorzitter, het amendement wat de heer Meijer ons eigenlijk voorstelde en ook meteen ons prikkelde om met een alternatief dekking voor te komen. Of in ieder geval met een eigen dekking. Laat ik eerst vooropstellen, voorzitter, dat ik helemaal de lijn van het amendement volg. Wat betreft dictum ben ik volledig mee eens. Eerst een vraag aan de wethouder, want de heer Lodewijks in zijn betoog gaf aan dat hij veel eerder en veel liever ziet dat dat binnen het sociale stelsel de dekking ook gezocht wordt. En hij gaf aan, misschien is er nog ruimte in de WMO. Zo diep zit ik niet in de begroting, zei hij. Nou, ik zit ook niet zo diep in de begroting dat ik kan zeggen, nou, ik denk dat het gewoon onder de WMO betaald kan worden. En er is helemaal niks aan de hand en geen amendement nodig. Dus deze vraag leg ik bij de wethouder neer. Maar vanuitgaande dat het inderdaad een bezuiniging is en dat het dus niet betaald kan worden vanuit de WMO, zou ik dan, voorzitter, willen vragen, waarom weer die huiseigenaar? Het lijkt wel een beetje de melkkoe, en dat werd door de heer Hazen ook gezegd, die OZB, als we het niet weten, dan kunnen we die OZB maar omhoog doen. Daar ageer ik een beetje tegen, voorzitter. En ik stel een alternatiefdekking voor, en daartoe ook een nieuw amendement, die leed nu bij de griffier ligt, met exact dezelfde tekst, behalve dan wat betreft de dekking. En ik stel dan als alternatiefdekking voor dat we een structurele verhoging doen van de hondenbelasting. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank de heer Rannemeij. Dames en heren, we gaan nu met pauze en ik stel voor om 6:40 weer aanwezig te zijn in de zaal. Dames en heren, ik wil eigenlijk starten met een mededeling van een persoonlijk feit. Ik geef graag het woord aan Alfons Koning Bastiaans.
Bastiaans.
Hij doet het. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ik heb even het woord gevraagd omdat ik vanmiddag zomaar even ben komen binnenwandelen alsof het de normaalste zaak van de wereld is, hè, dat iemand even wat later komt. Maar dat is helaas niet het geval, zoals u ongetwijfeld allen weet. U weet wat er met mij aan de hand is. Ik heb de laatste keer op die stoel gezeten tijdens een raadsvergadering, volgens mij in maart. En daarna heeft die vreselijke ziekte eigenlijk toegeslagen. Daarvoor heb ik een groot aantal chemokuren ondergaan. In overleg met de oncoloog is uiteindelijk besloten om daar toch mee te stoppen, omdat ik het gewoon lichamelijk verder niet meer aankom. En ik ben nog in de scan geweest en uit de scan is gebleken, helaas, dat de chemo had dus tussentijds zijn werk wel gedaan. Maar inmiddels weet ik dat eigenlijk de kwaadaardigheid weer in dezelfde vorm is teruggekeerd als voor de behandeling. Dat zijn geluiden, daar word je niet vrolijk van. Je weet ook geen toekomst, je hebt geen toekomstverwachting. En ja, dat is moeilijk te accepteren. Toch moet je het accepteren en ik ga ook de dingen zoeken waar ik mijn afleiding in vind. Ik weet het niet, gaat dit weken duren, gaat dit maanden duren, heb ik langer. Dat kan niemand inschatten, maar dat weten we gelukkig geen van allen. Alleen, bij mij is dat wel wat versterkt uiteraard. Daarom heb ik ook gezegd van de dingen die ik aan kan en waar ik naartoe wil, daar ga ik me op voorbereiden. En ik moet dat ook voorbereiden, ik moet me rust pakken vooraf. Dat is ook de reden geweest dat ik gisteren niet ben gekomen en er vandaag dus wel ben. Omdat ik dus weet dat ik dan morgen weer gewoon een inzinking heb. Maar ik geef daaraan toe. Ik accepteer het gewoon maar zoals het nu komt en voor de toekomst, we zien het verder wel. Voor de rest wil ik, en ook die gelegenheid heb ik natuurlijk nog niet eerder gehad. Ik was voornemens in september naar de raad toe te komen. Dat is niet gelukt, oktober is niet gelukt. Ik wil niet zeggen dat ik vanaf nu iedere commissie, LO en de raadsvergadering weer aanwezig ben. Maar ik wil nu van de gelegenheid gebruik maken om in ieder geval iedereen te bedanken. Een woord van dank naar het bestuur, naar de directie, naar het college, naar de raad aan zich, naar de diverse raadsfracties. Individuele raadsleden, ambtenaren, buurtgericht werken. Ja, volgens mij heb ik er misschien 1 of 2 vergeten, maar ontzettend veel dank voor alle blijk van medeleven, in welke vorm dan ook. Het zij door middel van appjes, kaarten, telefoontjes, mailtjes, hartverwarmend. En ik hoop dat jullie dat nog veel blijven doen. Dankjewel.
Ja, Alfons, dan kunnen we alleen zeggen, sterkte. Ja, we volgen met de tweede termijn van het college. Wie mag ik het woord geven? De heer Aert.
Samen doe ik even doorarm. Want waar zijn wij in godsnaam nu mee bezig? Naar dit verhaal. Een vriend van ons. Sterkte Alfons. Dan toch, en ik denk dat dat ook in de zin is wat Alfons wil, over naar de orde van de dag. En ook daar begin ik met respect. En ik wil toch graag iets onder uw aandacht brengen uit de eerste termijn wat mij nog wel geraakt heeft. En ik hoop dat ik het verkeerd begrepen heb. Tijdens de eerste bijdrage van de heer Leers, van Hartle Leers, vroeg de heer Verrek aan van de PvdA of het achter deze muren bij de ambtenaren in Sodom en Gomorra is op financieel gebied. Daarop gaf de heer Leers aan van ja, als ik het goed begrepen heb. En de heer Leers kennende kan ik me niet voorstellen dat hij dat zo gemeend heeft. Dus ik zou hem willen vragen of hij dit zo gemeend heeft of niet.
Voorzitter, laat ik het iets nuanceren. Dank u wel. Laat ik het iets nuanceren. Ik sluit het niet uit. Dat klinkt wat minder heftig.
Dan heb ik u toch goed begrepen. Dan wil ik u zeggen dat het bij de ambtenaren nooit in Sodom en Gomorra is. Dat ik 100% achter de ambtenaren sta die met de financiën bezig zijn en die hier dag in dag uit hun hart neerleggen om te zorgen dat het deze gemeente goed gaat en onze bewoners en ondernemers. Voorzitter, dan ga ik dan toch over naar de beantwoording van de vragen. Het CDA vraagt voor een discussie over de OZB, om die voor het zomerreces te doen. Kan uiteraard. We kunnen in de kaderbrief bijvoorbeeld een richting aangeven, dat is de taak van de raad. We kunnen daar een aantal uitgangspunten benoemen. Maar hoe later in het jaar, hoe nauwkeuriger de waarden en berekeningen zijn, maar uiteraard bespreekbaar in het hele jaar. Feit is overigens dat de OZB een van onze grote inkomstenbronnen is in onze gemeentelijke begroting. Waar de gemeente, en ook iets waar de gemeente zelf invloed op kan uitoefenen. Ik zou u willen voorstellen dat ik in de eerstvolgende vergadering met de WFA in gesprek ga op welke manier dat we uw verzoek gestalte kunnen geven. Hoe we in gesprek kunnen gaan met elkaar en wat daar de rol vroegtijdig van de gemeente in kan, van de gemeenteraad in kan zijn ten opzichte van de positie van het college. Ik zie u positief bejegenen, dus ik denk dat we dat gewoon zo oppakken. Dan de oudere partij. De vraag om de kraskaarten, die wil ik dadelijk even pakken, maar de begraafplaatsen. U vraagt daar om op een andere manier, in ieder geval te bezien, op welke manier dat mensen die niet in bezit zijn van een smartphone of een telefoon, draagbare telefoon, om die toch de mogelijkheid geven op een andere manier dat die de ambtenaar op een andere manier kunnen benaderen. Enerzijds zijn we bezig met een app die heel snel kan werken. Anderzijds zal het ook moeilijk zijn om dat ter plekke te doen. Een deel gaf meneer Leers al aan, maar ik zeg u in ieder geval toe dat wij nogmaals zullen bekijken of daar een andere manier is dat ook die mensen op een goede manier bejegend kunnen worden en kunnen communiceren. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn.
Voorzitter.
Meneer Leers.
Dank u wel. Wil de wethouder daar ook mee in overweging nemen om eventueel, ja, noem het maar zo simpel als een spreekuur bijvoorbeeld, eens in de twee weken, maandagsmorgens of zaterdag, of ja, zaterdag weekend is er niet meer, op een of ander moment om daar misschien eens een maand of wat testjes mee te doen, of dat afdoende is. U hoeft het niet meteen toe te zeggen, maar ook in die lijn eens te kijken.
Ja, we hebben daar zelfs ook al in het verleden eerder over gesproken. Of je kunt kiezen voor een vast moment dat een beheerder aanwezig is. Of en u noemt het dan spreekuur. Dat geldt dus voor alle begraafplaatsen. Dat zullen wij in ieder geval in ons beeld meenemen om te kijken of dat een mogelijke oplossing is. Want dit zou in mijn ogen iets gemakkelijker moeten zijn, maar de beheerder heeft natuurlijk ook heel veel onregelmatige dingen, zoals een plotselinge begrafenis, de steenhouwers die komen, et cetera. Ja, ik hoef het u allen niet uit te leggen. Maar we gaan er dus serieus naar kijken. Dan u vraagt de kaskaarten voor de duur van 2 jaar. En is het college bereid om daarnaar te kijken? Net zoals de heer Van Zutphen gisteren aangaf een voorzienende gave te hebben. Wij hebben een aantal maanden geleden, toen we met de kraskaarten begonnen, ook regelmatig met mensen gesproken hoe ze nu die kraskaarten ervaren. En een van de grote dilemma's vonden ze dat ze voor korte bezoekjes elke keer 2 uur kraskaart. Wij zijn nu bezig om zo snel mogelijk de 1 uur kraskaarten in te voeren. Dus ik denk dat daarmee aan de wens van een hele hoop raadsleden, ook uit het verleden, en nu aan de vraag van de OPH wordt tegemoet gekomen. Zodat daar gemakkelijker mee omgegaan kan worden. Ook voor mantelzorgers wordt dat een stukje gemakkelijker, omdat ineens veel meer uren beschikbaar zijn. Niet meer uren, maar meer losse uren. Dan de motie voor het upgraden van, van het groen van D66. Ik heb gisteren al aangegeven, ik zou hem eigenlijk niet nodig hebben om u die informatie te geven. Maar goed, als u hem in stemming brengt, ik zal daar absoluut mijn medewerking aan geven om die uit te voeren. Dan de discussie om spelregels en geen spelregels. Daar werd gevraagd van door de VVD. En hoe zit het nu met die spelregels rondom de ladder van Lodewijks? Daar hebben wij letterlijk in het coalitieakkoord een passage over opgenomen die ik gewoon op zal lezen zoals die er staat. Wat u er politiek mee doet, daar laat ik mij nu niet over uit. Er staat, maar linksom of rechtsom, de komende jaren zal er bezuinigd moeten worden. Het zoekgebied voor deze bezuinigen omvat de gehele begroting en loopt, net als in de vorige bestuursperiode, langs de ladder van Lodewijks. Dat betekent dat bij elke besteding wordt gekeken naar alle 5 treden van deze ladder. De eerste, doelmatiger werken. 2, anders organiseren. 3, vertragen van projecten. 4, heroverwegen van taken. En 5, het vergroten van de lastendruk. We willen in dit coalitieakkoord wel een aantal beleidsonderdelen aanwijzen met een bestaande dan wel nieuwe, substantiële financiële impact die een beschermde status genieten. Voor deze beschermde beleidsonderdelen zijn alleen de eerste 3 stappen van de ladder van Lodewijks van toepassing. Dat staat letterlijk in het coalitieakkoord en daarmee heb ik uw vraag beantwoord uit uit de eerste periode.
Voorzitter, ik ken het coalitieakkoord, al is het maar omdat ik erbij betrokken was. Dus daar bestaat geen misverstand over. Maar mijn vraag aan de heer Lodewijks en wat mij betreft ook aan het college is, betekent dit dan, niet anders dan dat het uiteindelijk hier een politieke afweging is, van wat je wanneer precies doet. Met andere woorden, het kan natuurlijk nooit de suggestie dat dit per definitie betekent dat je niet aan de OZB zou mogen komen, heeft het college zelf al laten zien.
Ja.
Het kan niet tot een soort van technocratische conclusie leiden dat je nu niks meer aan de begroting zou mogen wijzen. Deelt het college dat met de SP-fractie?
Meneer Aerts.
Ik denk dat het absoluut het mandaat van de raad is, maar dat het de spelregels zijn die je onderling afspreekt en wat je daar met elkaar ook over moet bepalen of je wil afwijken.
Voorzitter. Meneer Klaasens, meneer Klaasens, de heer Meijer die was om
het... Laatste vraag, maar dat betekent dus dat het college zelf afgewogen heeft. Ik ben niet verantwoordelijk voor het voorstel dat het CDA heeft gedaan, voor de goede orde. Ik herhaal dat. Ik ben verantwoordelijk voor het voorstel dat mijn fractie heeft gedaan. Dat is een verhoging van de OZB met 1,49 euro, zoals u zelf heeft voorgerekend. Kan het college het met de SP-fractie instemmen dat het simpele feit dat het college zelf kiest voor een volging van de OZB, aangeeft dat alle andere stappen genomen zijn en met andere woorden dat die zogenaamde spelregels niet kunnen betekenen, dat je dus als raad niet daarna nog een keer de OZB zou kunnen verlagen of zou kunnen verhogen.
De wethouder.
Ja, absoluut. Ook wij maken, als wij ervoor kiezen de OZB te verhogen, dat wij vinden dat er geen andere mogelijkheden zijn, niet kunt ombuigen, et cetera. En wij leggen dat ook ter verantwoording aan u voor. Dat is de spelregel. Hoe de partijen er onderling over denken en mee omgaan, dat is niet aan het college. Wij houden ons in ieder geval zo goed als mogelijk aan die spelregels.
Precies. Dus tot slot, voorzitter, dat is dus een politieke afweging. Ja. Dat is geen kwestie van, je doet er een kwartje in en dan zie je waar het uitkomt. Het is een politieke afweging welke stap op welk moment en welke kostenpost je wel of niet inzet, gebruikt, bezuinigt of wat dan ook. Politieke afweging. En het college is tot die politieke afweging gekomen, legt dit voor. En de raad kan dus op een andere manier zaken afwegen. Ja.
Meneer Klaasens.
Kan de heer Aas bevestigen dat de onderlinge afspraak die hij benoemt, dat een onderlinge afspraak is tussen coalitiepartijen?
Ja.
En dat dat dus geen onderling niet is hoe wij hier met de raad verkeren en dus dat het mandaat bij de raad ligt.
Ja, maar dat heeft u mij ook in mijn beantwoording horen zeggen, dat het mandaat, financieel mandaat, het begrotingsrecht, bij de raad ligt. En wij kunnen niet anders als een voorstel doen. En wij proberen in ieder geval datgene wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken, gestand te doen. Dat is de spelregel die wij volgen. Dat de oppositie zegt van luister nou, wij hebben daar notie van genomen en vinden het aardig. Nou goed, dat is ook aan de oppositie.
Meneer Hazen. Voorzitter, kan de wethouder van Financiën beamen dat de steeds weer ingenomen stelling van de heer Meijer van zijn 1,49 euro een populistische stelling is? Hij heeft het in zijn amendement over 0,5%. En 0,5% wil betekenen dat het voor de 1 euro is en voor de ander 5 euro. En voor weer een ander misschien 10 euro.
De wethouder.
Ja, ook dat is een interpretatie van de cijfers. Als wij ook met onze OZB-verhoging van gemiddelde waarde uitgaan, zal de heer Meijer daar ook van uitgegaan zijn. Maar ten aanzien van dat amendement wil ik nu graag met u even een voorstel wat wij zouden willen voorstellen. Wij als college hebben in ieder geval gemerkt dat de meerderheid in deze raad neigt naar het aannemen van het voorstel van de verhuiskostenregeling. En wij zijn niet gelukkig met de dekking daarvan. OZB niet en de voorstellen van hondenbelasting niet en het schuiven van het economisch domein van de bezuiniging uit het ene domein. Wij zouden u willen verzoeken, en dat naar de indieners, om het amendement om te vormen tot een motie. En in die motie het college de opdracht geven om voor 1 januari met een dekkingsvoorstel te komen. Wij hebben het nu niet zo uit de mouw te schudden, maar wij zeggen u in ieder geval toe dat wij voor 1 januari met een dekkingsvoorstel komen.
Voorzitter.
Meneer Rannemeij.
Voorzitter, normaal gesproken is het andersom. Hè? Het college vraagt ons, kom met een dekking als je een voorstel hebt. En nu komt het college zelf met het verzoek van trek je amendement in en dan zorgen wij dat wij een passende dekking vinden. Ja, op zich heb ik daar helemaal niks op tegen. Bij deze dus ingetrokken, voorzitter.
Wat was uw vraag aan de wethouder?
Hij brengt de motie.
Hij brengt de motie in. Sorry, een opmerking. Sorry, meneer Rannemeij. Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, de enige vraag die ik heb, ik vind dat prima. Ik deel de enthousiasme van de heer Rannemeij om het bewegen van het college. Maar wel benieuwd is het dan, als ik het doe, het college zijn best voor een structurele dekking. Hè, want dat is namelijk wat hier voor ligt, of niet?
Nou, het zou heel raar zijn als ik nu voor de kan zeggen van luister, ja, wij komen met een structurele dekking. Ik herinner u ook aan dat eind volgend jaar waarschijnlijk met de gemeente Landgraaf ook tot een harmonisering van een aantal zaken moeten komen. En dan zullen we dit in ieder geval op de agenda laten staan. Maar ik weet niet of ik nu al met een eerste incidentele dekking kan komen, dan wel al met een structurele, maar dat leg ik u graag voor.
Meneer Lodewijks.
Ja, dank u wel, heer de voorzitter. Een pragmatische oplossing, dank u wel daarvoor. Maar ik wil nog even terugkomen. Het ging niet alleen over deze zogenaamde stapjes die je moet zetten. Maar het ging met name om, als wij een fonds introduceren, dan geven wij uitgavenkaders. Die stellen we daaraan. Juist om te voorkomen dat je oneigenlijk gebruik gaat maken van dat fonds. En ik heb gevraagd of u die regels nog eens zou willen, die kaders, die rondom dat structuurfonds, of u die zou willen verduidelijken. Want daar gaat het mij precies exact om.
Ja, houd u mij te goede. Ik heb het anders geïnterpreteerd. Ik heb het naar de ladder van Lodewijks geïnterpreteerd. Ik weet niet of wethouder De Beer die kaders van het economisch fonds zo uit de mouw kan schieten. Maar we willen ze u graag.
Dan alleen de bevestiging van u dat er financiële dat er kaderstellingen zijn rondom zo'n fonds.
Ja, die zijn er.
En die hebben we hier met z'n allen afgesproken.
Goed.
Dat was mijn bijdrage in deze termijn.
Oh, meneer Klaassen.
Kan de wethouder dan ook bevestigen dat kaders in deze raad niet in beton gegoten zijn?
Ik kan er alleen op antwoorden dat de raad dat bepaalt, hoe betonachtig ze dat vinden. En ik denk dat de basis is van afspraken en regels, dat je daaraan houdt en dat je met elkaar op een hele verstandige manier de consequenties van afwijkingen daarvan overweegt. En daar doen wij dus nu als college in ieder geval aan onze kant een voorzet om dat beiden in goede banen te leiden. Nou, dank u.
Ik hou de wethouder aan zijn toezeggingen en dan kijk ik naar het college. De heer Van Zutphen.
Ja, voorzitter. Laat ik beginnen met de motie keuringsdienst van woorden. En dan wil ik allereerst in herinnering roepen dat in de 90er jaren deze gemeenteraad een motie heeft aangenomen. Onder andere ingediend door het raadslid Van Zutphen. Met dezelfde strekking. En ik moet zeggen, en daar is dit college dus inclusief ook ikzelf medeschuldig aan, dat de klad in is gekomen in het toepassen daarvan. Dus ik wil namens het college deze motie graag omarmen. We moeten daar echt op letten, bizar taalgebruik, wat zelfs binnen de muren van dit gemeentehuis lang niet iedereen snapt. Alleen sommige mensen durven dat niet toe te geven dat ze het niet snappen.
Interruptie van de heer Verrek.
Ja, laat meneer de wethouder even zijn verhaal afmaken, dan stel ik mijn vraag zo.
En dat wij dus...
Interruptie door de heer.
Dus, ja, meneer de voorzitter. Als ik me goed herinner, heeft meneer Meijer de heer Van Zutphen een pet cadeau gedaan. Dat ging volgens mij ook over dit onderwerp. Nou hoor ik uit de woorden van de heer Van Zutphen, ja, het is niet het spreekwoord wie de pet past, zetten hem op, dat was iets met een schoen. Maar ik zou eigenlijk aan de wethouder willen vragen, uit zelfkastijding, om dit niet meer te vergeten, uw eigen motie van toen, om een week lang gewoon die pet te dragen. Dan vergeet u het nooit meer en het hele college ziet u en weet, dit moet anders. Wat vindt u daarvan?
Ja, voorzitter. Op de eerste plaats heb ik het boetekleed al aangetrokken vanuit de collegiale verantwoordelijkheid. Is overigens, en ja, ik krijg net die pet aangereikt, maar ik ga hem nu even niet opzetten, want het is één onderdeel van de motie wat ik niet wil omarmen, namelijk het creëren van een interne keuringsdienst van woorden. Dat zou namelijk suggereren dat wij hier een soort instituut moeten gaan oprichten. En dat gaan we uiteraard niet doen, want dat is alleen maar bureaucratie. Maar voor de rest is de opdracht aan dit college en iedereen die voor dit college werkt om vooral op dat soort dingen te letten. Want als we het zelf niet eens snappen, hoe wil de buitenwereld het dan snappen?
Deze motie is bijna uit het hart van de Partij van de Arbeid-fractie gegrepen. Alleen niet zozeer dat wij voorstander zijn van een soort taalpolitie. Daar heb ik niet zoveel mee met politie. Ik probeer altijd me keurig aan de wet te houden. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben is van... We hebben het gisteren uitgebreid gehad over laaggeletterdheid. De wethouder heeft er toegezegd dat hij in de commissievergadering een keer de Stichting Lees en Schrijven wil uitnodigen om daarbij een presentatie over te geven. Kunnen we hierin meenemen in deze motie? En ik heb dat vanmiddag aan de heer Meijer gevraagd. Of we dan ook daarin mee kunnen nemen dat de gemeente Heerlen ook gewoon structureel op niveau B1 gaat acteren en gaat schrijven.
Ja, voor mij heeft de heer Clemens daar gisteren misschien toch de wethouder Clemens. Ja? Oké, de wet.
Maar gaat de wethouder Clemens ook nog in op deze motie? Want dat is natuurlijk wel een...
Nee, ik ga in op de motie de motie... Kijk, wij doen bijvoorbeeld ook, laat ik dan toch maar even vanuit mijn portefeuille zorg op een aspect ingaan. Wij versturen bijvoorbeeld ook aan mensen uit deze stad brieven met beslissingen op bezwaarschriften. Die brieven die moeten enerzijds begrijpelijk Nederlands bevatten, zodat mensen weten of het gegrond is of ongegrond. Maar die beslissing moet ook tegelijkertijd juridisch goed doortimmerd
zijn. Dat begrijp ik. En dat
dus om niet te zeggen dat we al onze brieven van de eerste tot de laatste letter in niveau B1 gaan weergeven, denk ik niet dat wij kunnen toezeggen. Maar het moet wel voortdurend, en we hebben daar nog veel stappen te gaan, om voortdurend te letten op begrijpelijkheid voor de buitenwereld.
Meneer Verhaak.
Ik heb ook niet gevraagd dat u het juridische jargon of de wetgeving moet aanpassen op niveau B1. Dat is niet wat mijn vraag is. Want ik snap heel goed dat de gemeente, als die een beslissing neemt, dat die ook schrijft van nee, dat moet je zo schrijven. Dat snap ik heel goed, want je moet wel de grondslag waarop is geschreven, waarop een wet gebaseerd is of een uitspraak gebaseerd is, moet je helder kunnen beschrijven. Maar je kan wel de rest van de brief of de uitleg over de grondslag kun je wel op niveau B1 doen. Ja. En dat is wel wat ik thuis moet horen in het kader van deze motie, wat hierbij thuis hoort. En daarom vraag ik me ook rondom deze motie, omdat dit namelijk voor mij wel de plek is waar die thuis hoort. En ik snap dat de wethouder Clemens ingaat op het stuk van taal misschien nog wel. Ja. Maar daarom vraag ik van, is het college bereid om hierin ook die taal B1 mee op te nemen? Om dat ook gewoon daarna te bevestigen.
Ja, ik ben op dit moment niet genoeg geïnformeerd over niveau B1. En daar zal wethouder Clemens sterk op ingaan.
Interruptie van de heer Berteler.
Ja, voorzitter, inderdaad. Want ik wil beide heren erop wijzen dat het hier gaat om duidelijkheid van taal. Maar als voortdurend het woord B1 valt, ik denk dat voor het merendeel van de zaal en het publiek het niet duidelijk is waar het over gaat. Dus ik zou daar ook graag wat meer duidelijkheid
ook
aan over willen.
Dat is jargon, dat klopt, niveau B1. Want ik weet bijvoorbeeld niet wat het betekent. Goed, dan de vragen van de PvdA over op de eerste plaats de schuldhulpverlening. U schermt ermee, er staat maar één zin in de begroting over schuldhulpverlening. Dat is natuurlijk niet de graadmeter in hoeverre iets de aandacht van deze gemeente heeft. Ik moet zeggen, er wordt op het ogenblik 10 keer zoveel uitgegeven aan schuldhulpverlening als toen ik deze portefeuille 11,5 jaar geleden kreeg. Ik weet niet of het aantal zinnen in die tijd is in dezelfde mate is toegenomen, maar het heeft natuurlijk zeer nadrukkelijk onze aandacht. We praten over een budget van 3 miljoen euro per jaar en dat was ooit 300.000 in 2006. Dus wat dat betreft hebben we...
Is de wethouder het wel met me eens dat één zin wel heel erg weinig is van een post van 3 miljoen euro, waarbij het om heel veel heerlenaren gaat die grote problemen hebben met schulden en dat dan één zin, ja de instroom is een beetje gelijk gebleven, dat eigenlijk wat weinig recht doet aan de problemen die deze mensen hebben?
Ja, als u dat als graadmeter beschouwt, dan doet het totaal geen recht. Maar gelukkig gaat het er vooral om wat we doen en niet of we 1 zin of 10 zinnen erin zetten. Maar u heeft gelijk, dat is wel een hele karige omschrijving. Maar natuurlijk gaat het er niet alleen om een hoop geld erin te pompen als dat verder nergens toe zou leiden. Dus ik heb u gisteren omschreven dat we ook heel intensief met de werkwijze bezig zijn. U vraagt om een raadsinformatieavond erover. Het is een raad om dat te doen en als de raad daartoe besluit, werken we daar als college graag aan mee. De vraag, u schrijft aan mij toe de zin, mensen hebben de vrijheid om te kiezen tussen voorziening, zorg in natura of een PGB. Dat is aan de orde zodra een maatwerkvoorziening in beeld is. Zolang een algemene voorziening voldoende is, ja, dan is er de algemene voorziening. Pas als de algemene voorziening niet toereikend is, dan kom je voor de keuze zorg in natura of PGB. Eens even kijken. En ja, dan zegt u, rechtsgang zou niet nodig moeten zijn. Laten we op de eerste plaats blij zijn dat we deze constructie zo vormgegeven hebben, dat mensen de mogelijkheid van rechtsgang altijd hebben. Mensen zijn niet overgeleverd aan de willekeur van stand-by of de willekeur van de gemeente. Mensen hebben altijd de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan. We zijn niet perfect, we proberen dat natuurlijk te veel mogelijk te voorkomen, maar het kan ook zijn dat we gelijk hebben en dat mensen toch in bezwaar of beroep gaan. Of het kan zijn dat we achteraf gezien ongelijk hebben. Het is geen digitaal 0101 systeem, het toekennen van een voorziening. Dat is voortdurend een kwestie van een menselijke afweging die we proberen zo goed mogelijk te doen. Maar die rechtsgang, dat is gewoon goed dat die er is. Dan de Stadspartij. Laat ik beginnen met dat ik het zeer nadrukkelijk wil opnemen voor de Stadspartij vanwege de vragen die u stelt. Ik kan me absoluut niet verenigen met de trend die ik ook wel hoorde van die vraag moet je niet willen stellen of het is een onbehoorlijke vraag. Het is een heel behoorlijke vraag. U signaleert dat er aanzienlijk meer mensen zijn die hierheen verhuizen en dan een bijstandsuitkering krijgen dan dat er mensen uit de gemeente verhuizen met een bijstandsuitkering. Dus het is gewoon heel goed dat u die vraag stelt. Laat ik op de eerste plaats over die cijfers zeggen dat die wel mede beïnvloed worden om in dat cijfer van die instroom, de verhuizenbeweging hierheen, daar zit ook het aantal statushouders in. Dus mensen die vanuit een AZC hier in de gemeente komen wonen. Die behoren mede tot dat cijfer wat u benoemt. En dat zijn er de afgelopen jaren, zoals we allemaal weten, heel erg veel geweest. En dat is iets wat dus voor alle gemeenten geldt. En wat ook een van de belangrijke factoren is waarom landelijk het aantal mensen in de bijstand de afgelopen jaren zo gestegen is. Dat is geen waardeoordeel, dat kunt u gewoon in de landelijke CBS-cijfers terugvinden. Voor de rest is het ook zo, en daar is in de discussie wel door sommigen op gewezen, er is altijd al een natuurlijke beweging van sociale problematiek van landelijke gemeenten naar de stad. En dat heeft met allerlei factoren te maken, bijvoorbeeld dat de beschikbaarheid van goedkope woningen in stedelijke gemeenten één keer veel groter is dan in landelijke gemeenten. Dus mensen die aangewezen zijn op goedkope huurwoningen, die trekken altijd naar de stad met het gevolg onder andere dat mensen dat dus ook een beweging van mensen in de bijstand krijgt naar de stad. Dat heeft niks te maken met het wel of niet goed voorzieningenniveau wat die gemeente heeft, maar dat is een beweging vanwege beschikbare woonruimte die er is.
Meneer Buiting.
Ik ben al blij met deze beperkte vorm van beantwoording, maar ik denk dat het goed is dat dit wat hij nu aangeeft, dat het ook gekwantificeerd wordt. Dus ik zie dat graag in een rapportage terug. Dus ik ben in ieder geval blij met de gedeeltelijke beantwoording met het verzoek om dit te vervolgen.
Ja, ik ben ook nog niet helemaal klaar. Wij doen ook ons best om daar waar mogelijk...
Voorzitter, dan toch even een vraag op kostprijs van de woning. Dat verschil wordt geniveleerd door de huurtoeslag. En dan maakt het toch niet zo heel erg veel uit.
De wethouder.
Kijk, in landelijke gemeenten zijn überhaupt veel minder huurwoningen beschikbaar. En huurtoeslag, die compenseert lang niet het volledige bedrag. Daar komt overigens bij, en dat is een recente beweging, dat natuurlijk bijvoorbeeld in delen van het land er een dermate gekte aan de hand is qua enerzijds woningnood en anderzijds woningprijzen en huurprijzen, die deze tendens nog versterkt. Zie maar met een hele kleine beurs bijvoorbeeld in Amsterdam nog een woning te krijgen. En dan gaat het er echt niet om het voorzieningenniveau in Amsterdam of Heerlen, maar überhaupt de beschikbaarheid van woningen en de betaalbaarheid van woningen. Dat is overigens niet iets wat wij zomaar accepteren of over ons heen laten komen. Bijvoorbeeld als het gaat over de maatschappelijke opvang hebben wij juist mede om deze reden de uitdrukkelijke regel dat onze maatschappelijke opvang alleen beschikbaar is voor mensen uit de regio. En wij dus niet zo is dat mensen vanuit het hele land naar Heerlen kunnen komen en zeggen van het lijkt me wel wat om in Heerlen in de maatschappelijke opvang te komen. En wij dus ook heel kritisch zijn als voorzieningen, instellingen zich aandienen en zeggen wij willen ons in Heerlen vestigen, is het juist om deze reden waarom wij daar in de regel heel erg afhoudend op reageren. Dan stelt u vervolgens, en dat is het enige waar ik het niet met u eens ben, zegt u of insinueert u dat het ook wel met het voorzieningenniveau in deze stad te maken zou hebben. Het goede voorzieningenniveau. Ik ben op de eerste plaats blij met u. Ja, met uw beoordeling dat wij een goed sociaal voorzieningenniveau hebben. Daar kunnen we denk ik heel erg trots op zijn. Maar ook in de periode dat het voorzieningenniveau in Heerlen duidelijk veel minder was dan nu, hadden we precies diezelfde beweging. Veel meer mensen hierheen verhuizen in de bijstand dan er weg verhuizen in de bijstand. Dus mensen gaan echt niet voor een toeslag van een paar tientjes een verhuizing die duizenden euro's kost organiseren. Dus dat wil ik echt van de hand wijzen dat de oorzaak zou zijn. En waar het probleem zit, dat is dus in het verdeelmodel. Omdat die verdeelmodellen geen of onvoldoende rekening houden met deze beweging van het platteland naar de stad en wij daardoor voortdurend in de tekorten zitten. En laten we daar met z'n allen onze pijlen op richten met onderkenning van het probleem wat u noemt.
Interruptie van de heer Hazen. Voorzitter, blij ook met dit antwoord, maar van de andere kant, en dat is ook in het debat toen straks van verschillende kanten gevraagd, kunt u straks naderhand, dat hoeft niet nu, inzichtelijk maken wat het verschil is tussen het voorzieningenniveau van bijvoorbeeld op parkstadniveau. Want ons bereiken wel eens vaker geluiden dat je in Brunssum een stuk slechter af zou zijn dan in Heerlen. En we willen dat graag gekwantificeerd zien.
Ja. Nou, dan kan ik meteen antwoord geven op de vragen die de heer Rannemeij daarover gesteld heeft. Kijk, op de eerste plaats gaat het. Wij zijn niet de gemeente die andere gemeenten, of het nu Brunssum is of Tietjerksterdeel, punten moet gaan geven. Punten, dit soort vergelijkingen, daar kom je nooit uit. Brunssum heeft wel dingen die wij niet hebben en wij hebben dingen die Brunssum wel heeft. Het gaat eigenlijk om het totale samenhangende pakket. Is dat een goed pakket? En daar ben ik ervan overtuigd dat wij daar het gewoon heel, heel goed doen. En dat er inderdaad veel gemeenten zijn die wat dat betreft minder doen. Maar het heeft geen enkele zin om per afzonderlijk regeltje te gaan kijken van wat heeft de ene gemeente wel of de andere gemeente niet. Want daar kom je nooit uit. En als je ze allemaal tegelijk wil hebben, ja, dan kom ik wel heel erg dicht bij u in de buurt, want dat zou gewoon helemaal onbetaalbaar zijn. En dat is ook gewoon absoluut niet het geval. We hebben niet alle voorzieningen die de een of de andere gemeente in Nederland heeft, die hebben wij niet hier op elkaar gestapeld. Echt niet.
Meneer Hazen. Voorzitter, we hebben het steeds over samenwerking Parkstad. Zou het dan wellicht toch eens te overwegen zijn om op Parkstadniveau te komen tot een harmonisatie, zodat we allemaal op hetzelfde niveau zitten?
De wethouder.
Ja, voorzitter. Dat is vaker geprobeerd, want dat zou om allerlei redenen beter zijn. Maar daar kom je dus nooit uit, want de ene gemeenteraad ja, die kiest vooral voor een financiële zuinige insteek en de andere gemeenteraad kiest meer voor een ruimhartige insteek. En of het nu gaat over WMO-voorzieningen of armoedebeleid, er zijn heel veel pogingen toe ondernomen en voor een belangrijk deel heeft het ook gewerkt. Maar de verschillen blijf je altijd houden, omdat het autonoom gemeentelijk beleid is.
Voorzitter. Meneer Rammenaai. Voorzitter, de wethouder geeft aan dat hij niet puntje voor puntje wil nagaan als antwoord op mijn vraag. Maar impliciet geeft hij wel aan dat er inderdaad punten zullen zijn die in andere gemeenten beter zijn. En andersom punten zijn die in ons gemeente beter zijn. Mijn vraag aan de wethouder is nu of hij ook zelf vindt dat wij een aantrekkingskracht hebben door ons fantastisch sociaal stelsel voor minima en bijstandsgerechtigden. Of dat deze ontwikkeling die nu opgemerkt is door de Stadspartij mogelijk toe te schrijven is aan allerlei andere factoren zoals de heer Meijer ook aangeeft. We zijn een grotere stad, misschien zijn we om andere redenen aantrekkelijk.
Volgens mij heb ik daar juist een verhaal over gehouden.
Ja, maar
we hebben daar net antwoord op gegeven. Dus u stelde een vraag over het antwoord wat ik net gegeven heb.
Voorzitter, ik zou toch de heer Van Zutphen willen laten bevestigen dat dat niet het enige punt is.
Ik heb zelf gezegd dat het geen punt is.
Precies. Okay.
Dat heeft u mij toch horen zeggen. Goed. Dan VVD en D66. Die zijn met een gewijzigde motie gekomen over de investeringsagenda. Over de vorige heb ik gezegd dat die strategisch niet handig was. Over deze wil ik juist heel erg toejuichen. De manier waarop het nu geformuleerd staat, die is wat mij betreft, kunnen wij als college van harte onderschrijven. Omdat die, ik hoef het niet de redenen te gaan herhalen, die staan keurig in de motie. Dan even kijken, de heer Peterman vragen gesteld over de betaling van de raadsvergoeding en het salaris aan de wethouders. Die worden betaald naar het rekeningnummer dat de betreffende mensen opgeven. Dus als u een rekeningnummer opgeeft waarop u vindt dat uw salaris moet worden gestort, dan wordt dat daarop op gestort. En we zijn niet voornemens om daar wijziging in aan te brengen.
Interruptie van de heer Peterman.
Mag ik vanuit die woorden van de wethouder dus opmerken dat het dus niet aan de persoon zelf is gericht. Zoals de oud-minister Plasterk dat bij wet stelt.
Oud-minister Plasterk stelt dat niet bij wet. Oud-minister Plasterk zegt alleen dat het niet hoeft, maar tegelijk dat het wel mag.
Okay.
Niet meer en niet minder. Even kijken. Ja, volgens mij heb ik ondertussen de vragen van de heer Rannemeij ook beantwoord.
Voorzitter.
Even kijken de moties. Oh ja, sorry.
Voorzitter.
Ja.
Meneer Leers.
Een korte vraag over het punt waar de wethouder net op inging. Ik meen mij te herinneren dat een aantal weken geleden, 2 of 3 weken geleden, er een stukje in de krant heeft gestaan daarover. Het was heel expliciet. Dus ik ga ervan uit dat vanuit de gemeente een reactie is gegeven. Mag ik dan de voorzichtige conclusie trekken dat de reactie door u is gegeven of heeft iemand anders dat gedaan?
Voorzitter, de gemeente heeft hierover niet met de krant gesproken. De krant citeert een partij.
Meneer de voorzitter, dan is
het
kort.
Ik heb als verantwoordelijke met de partij gesproken. Namelijk dat wij gewoon het salaris, CQ de vergoeding betalen, op het rekeningnummer wat de betreffende persoon zelf aangeeft. Dat is wat ik aan de partij heb aangegeven en dat is gewoon helemaal conform de wet.
Meneer Leers.
Voorzitter, dat is duidelijk.
Ja.
Dank u.
Voorzitter, ja, dan de moties die nog resteren. De motie kamerverhuur in de gewijzigde vorm wil ik graag omarmen. Met wel de nadrukkelijke kanttekening dat het hier gaat over, ik zal het maar noemen, de malafide kamerverhuur. Die gaan we aanpakken. En dan nog even op de motie over de, want daar zijn nog vragen over gesteld, over de gemeenschapshuizen. Ik heb vandaag inderdaad een heel goed gesprek gehad met zowel een vertegenwoordiger van de eigenaar van het gebouw, en dat is het kerkbestuur, als de exploitant, zeg maar, het gemeenschapshuis. En we gaan samen op stap, maar ik heb daarbij uitdrukkelijk ook met hun afgesproken, en daar zijn ze het over eens. Zij zijn de kartrekker. Zij zijn eigenaar, CQ-exploitant, en zij trekken de kar. Het is niet zo dat het aapje op onze schouders zit. Het zit op hun schouders en wij ondersteunen hen daarin conform de manier waarop de motie omschreven staat. Overigens waren zij zeer verrast over de motie. Ze waren er totaal niet van op de hoogte dat deze zou worden ingediend. Dus de voorzienigheid die komt uit een andere bron, zal ik maar zeggen.
Duidelijk. Goed, ik dank de heer Van Zutphen voor zijn duidelijke beantwoording van de gestelde vragen. Ik kijk naar mijn linkerkant en ik zie de heer De Beer zich ontfermen gaat over de microfoon. Aan u het woord.
Ja, voorzitter, uiteraard weer kort. Hè. De heer Meijer vroeg een vraag over wat hij dan noemt de bungelbanen. Op de eerste plaats is dat natuurlijk een verantwoordelijkheid tussen werkgevers, werknemers, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties. We zijn daar natuurlijk geen, niet altijd directe partij bij. En dat weet de heer Meijer natuurlijk ook, dat het een discussie is die vooral ook op landelijk niveau gevoerd moet worden. Desalniettemin hebben we veel contacten met werkgevers, niet op de laatste plaats ook via het werkgeversservicepunt. Waarbij we ook vaak een afweging moeten maken onder welke voorwaarden plaatsen we mensen door bij werkgevers. En dan heb je het met name over arrangementen, zeg maar met proefplaatsingen, hoe lang ga je dat doen, wat voor component aan scholing zit daar dan aan vast, hoeveel tijdelijke contracten laat je dat toe, wat is het uitzicht op vaste contracten, et cetera. Dat zijn wel dingen die ook worden besproken met werkgevers. En heel uitdrukkelijk bijvoorbeeld ook met een grote werkgever in deze regio, en dat is VDL Netcar. Daar hebben we een aparte projectleider op zitten, zoals u weet, die ook continu ruzie maakt met de werkgever om daar het beste arrangement uit te slepen voor onze doelgroep. En dat heeft erin geresulteerd dat VDL Netcar onder andere heeft besloten om niet meer te gaan voor proefplaatsingen, maar mensen meteen vanaf moment 1 in dienst te nemen. Weliswaar via een uitzendbureau en een tijdelijk contract. Maar ja, ook door de onderhandelingen met de vakbonden heeft dat geresulteerd in een ophoging van het aandeel van vast personeel. En daar profiteren ook in toenemende mate Heerlense kandidaten van. Dus het is een aandachtspunt.
Interruptie, daarvoor.
Dank voor de antwoord. Ik heb het college wel eens eerder horen bij monden van de heer De Beer horen spreken over vraag gestuurd. Dus wat bedrijven nodig hebben. Nou, wij zijn hier verantwoordelijk voor onze mensen. Ik vind het prima als we ook luisteren naar wat bedrijven nodig hebben. Maar ik zou dan ook willen zeggen dat vraag gestuurde zal dan ook gelden voor onze mensen. En als we mensen uit de economische onzekerheid halen, dan volstaat het niet om dat alleen te laten liggen bij de landelijke overheid of bij vakbonden en werkgevers. Dus ik zou graag van het college willen horen of zij bereid is om ons jaarlijks of halfjaarlijks of wat ook precies kan, om een trend aan te geven. Hoeveel van de mensen die uiteindelijk aan het werk komen, fantastisch, u heeft daar uitgebreid complimenten voor gehad, en niet alleen van de VVD, maar ik zou u meer complimenten gunnen. Namelijk, ik zou u die complimenten gunnen dat die mensen niet alleen maar aan het werk zijn massaal, nog veel meer dan nu, maar ook nog meer dan nu een vast contract hebben. Zou u ons daarvan één keer per jaar een trend of een overzicht kunnen laten zien, als het gaat om de Heerlense mensen die aan het werk zijn gegaan?
Ja, dat laatste is best wel moeilijk, denk ik. Kijk, als je het hebt over een trend, zou je natuurlijk kunnen kijken van of we die trend op Zuid-Limburgse schaal inzichtelijk kunnen maken. Daar is de UWV met name onze partner in als het gaat over het opleveren van dat soort data. Als we het hebben over onze eigen bestanden, zijn we natuurlijk ook wel gebonden aan de mogelijkheid van het verder volgen en turven van, laten we zeggen, de loopbaan van iemand op het moment dat hij hier de uitkering verlaat. Je zou dan natuurlijk wel kunnen kijken van, trek eens een steekproef, maak eens inzichtelijk van in hoeverre dat allemaal tot duurzame plaatsing heeft geleid en hoeveel procent van de steekproef inmiddels in een vast contract zit. Dus daar zouden we zeker naar kunnen kijken. Daar willen we ook naar kijken, ook in het kader van het regionaal werkbedrijf, waarin we de werkwijze van het WSP nader willen bekijken en ook willen zien van wat zijn nou de best practices. De provincie, deputé Van Rijnsbergen, heeft daar al een voorzet voor gemaakt. Dus daar zouden we ook in die termen op kunnen inzoomen. Maar we kunnen niet iedereen gaan volgen die hier nu uitstroomt. Maar we zouden daar wel wat meer inzicht in kunnen geven.
Nee, prima voorzitter. Mijn bedoeling is ook niet dat ik van alles en iedereen wil weten hoe het zit. Maar ik zou wel, kijk, ik zou u graag die roos die op de hoed is, of op uw vest, of waar die ook precies gestopt is, zullen we maar zeggen. Die zou ik u, daar zou ik er nog meer van willen. Daar zou ik nog meer van willen doen toekomen. Dus als u ons dan kunt laten zien, als het gaat om de aantallen VDL Netcar, die zijn bekend. Ja. Ik mag daarvan aannemen dat er over een half jaar of een jaar van diezelfde aantallen bekend is hoe het dan zit. Of over twee jaar. Of en ik zou daar, of tenminste, of dat dan steekproefgewijs is of beperkt voor een bepaalde groep waar we het eerder over hebben gehad. Dat vind ik allemaal prima. Het hoeft niet tot in het detail, maar ik zou daar graag een toezegging op betrekken.
Verder interruptie van de heer. Oh, sorry.
Ja. Ja, die toezegging wil ik graag doen. Sterker nog, de SP die heeft daar recentelijk ook vragen over gesteld. Die hebben ook beantwoord. En als het gaat over de doelgroep bij VDL Netcar, die kunnen we ook veel beter en veel langer volgen. Omdat we daar ook een apart project van hebben gemaakt, een aparte projectleider van hebben gemaakt. Dus dat kunnen we sowieso toezeggen voor die werkgever. En in bredere zin zouden we natuurlijk ook kunnen kijken naar de ervaringen in de rest van de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. Ik dank voor de veren op de hoed, maar de ideologische veren mag de heer Meijer houden.
Meneer Butink.
Nou, ik kan vragen en antwoorden misschien wat toelichten. Er is op dit moment best een beweging aan de gang binnen VDL Netcar om versneld mensen in dienst te nemen. Maar goed, dat betekent niet dat dat allemaal de hals over kop gebeurt. Daar moet natuurlijk ook een nodige selectie op losgelaten worden. En ook voorkeur en trajecten en mogelijkheden daar waar het wenselijk CQ mogelijk is. Maar er is wel sprake van de zijde van Netcar om daar een versnelde passage te hanteren. Met name ook om de verhouding flex en vast beter te kunnen aansturen. Dus dat de ondersteuning.
Ik dank u voor die toelichting.
Ja. Dan de Stadspartij. De heer Butink heeft nog een keer uit de doeken gedaan hoe hij denkt over de WOZL en specifieker over de tarieven die de WOZL hanteert, ook in relatie tot de financiën van het sociaal werkbedrijf. Daar hebben we het eerder over gehad. De heer Butink is van mening dat de detacheringstarieven te laag zijn en dat die omhoog moeten. Ik kan er alleen maar van constateren dat we dat graag zouden wensen en dat we ook daar waar we mogelijkheden hebben om in nieuwe onderhandelingen tot verhoging van die tarieven te komen, dat doen we dat ook. Daar laten we dat ook zeker niet na. Maar nogmaals, we hebben het natuurlijk wel over een hele moeilijke doelgroep op de eerste plaats. En op de tweede plaats is het ook wel belangrijk om te beseffen dat de WOZL in landelijke vergelijkingsonderzoeken, dus als je de sociale werkplaatsen benchmarkt, dat we het op de detacheringstarieven helemaal niet zo slecht doen. Sterker nog, dat we iets boven het landelijk gemiddelde zitten. Met andere woorden, gegeven de doelgroep en gegeven de setting van het sociaal werkbedrijf, presteert de WOZL juist iets beter dan het landelijk gemiddelde op dit punt. Dan de
meneer
vraag.
Butink, ik begrijp de reactie van de wethouder en ook een compliment dat hij zegt van wij proberen daar waar mogelijk daar ruimte te creëren. Maar ik denk dat de wens wat concreter vertaald moet worden in actie. En ik denk dat het arbeidsmarkttechnisch best mogelijk moet zijn. Dus ik wil aanhouden en een dringend appel blijven doen om die wens te verzilveren in een concrete daad.
De wethouder.
Ja, ik kan die wens onderschrijven. Hè. Dat is ook de inzet nogmaals. Alleen het punt is natuurlijk dat die tarieven tot stand komen onder bepaalde condities. En neem bijvoorbeeld een willekeurige tak van sport, de draadbomen. Daar heb je aan de ene kant in de draadbomenfabriek een bepaalde niveau van werkzaamheden qua productiviteit. Nou, dat kun je allemaal wel inzichtelijk maken. Maar je hebt ook te maken met een marktpartij waarmee je moet onderhandelen en die ook kijkt naar de alternatieven, bijvoorbeeld in Oost-Europa. En hoe meer partijen er op de markt zijn en hoe meer die partijen eager zijn, zal ik maar zeggen, om tot een deal te komen met de WOZL, heb je ook een positie om die tarieven te verhogen. Maar op het moment dat je overgeleverd bent aan maar één of enkele partijen die heel veel alternatieven bijvoorbeeld in Oost-Europa hebben, die zijn niet, eager om te zeggen van nou we gooien er een euro of twee euro of drie of vijf euro per uur bovenop. Dus wat dat betreft zijn de marges ook om te onderhandelen soms gewoon heel erg smal.
Interruptie door de heer.
Ja, ik denk we hoeven de discussie die we in de commissie en de raad hebben gedaan niet opnieuw te voeren. Maar ik denk dat het heel verstandig is om dat toch een wat strikter beleid te willen nastreven met het oog op kostenverhoging die ten gunste zijn van de begroting. En dat is mijn dringende taal.
Ja.
En wat mij betreft kunnen we de discussie daarover sluiten.
Ja, ik denk dat de discussie niet sluit, want er zal altijd terugkomen rondom de WOZL. Maar het is prima om elkaar daarover scherp te houden. Dan de VVD stelt de vraag van welke spelregels zijn er afgesproken over de inzet van het Fonds Economische Structuurversterking. De Raad heeft vorig jaar 29 november 2016 een kader vastgesteld waarin is meegegeven wat de voorwaarden zijn om te kunnen putten uit het fonds. En die kaders hebben betrekking op de sectoren. Er zijn een zestal, of eigenlijk drie clusters aangewezen. Zes gebieden rondom smart services, creatieve industrie, retail en leisure en industrie en logistiek. Waarbij het moet gaan om de inzet van meer werkgelegenheid op die fronten Dat kan zijn voor het creëren van nieuwe bedrijven hier in de regio, dan wel het uitbouwen van samenwerking en innovatie. Dat zijn de spelregels en dat is het kader waar het college zich aan houdt.
Ik dank de heer Weer voor het beantwoorden van de aan hem gestelde vragen. De heer Clement.
Ja, dank u voorzitter. Ik word al meteen hier aangemoedigd om het kort te houden, door de mensen die het zelf natuurlijk ook voortdurend heel kort houden. Dus,
ik ondersteun die aanmoediging.
Ja, precies. Geen enkel korreltje zout daarbij. Ja, voorzitter, ik heb ook maar heel weinig vragen, dus het kan ook heel kort. Te beginnen met de vragen van de PvdA over het Mijn Museum. De vraag was daar, hoe zit het nou eigenlijk met, hè, want we hebben gisteren gehad natuurlijk over de voorziening en de exploitatiesubsidie. Ja, ik heb u ook vlak voor het begin van de tweede termijn nog een tabel opgestuurd waarin dat verder uitgediept is. En u hebt ook via de Griffie de eerdere memo nogmaals ontvangen. Het is daar zo dat het dus gaat om de exploitatiesubsidie en het inzetten van een voorziening. En voor beide geldt dat we die pas daadwerkelijk gaan inzetten, beschikken voor het Mijn Museum in zijn volledigheid op het moment dat het plan ook daadwerkelijk ten uitvoering wordt gebracht. En op dat moment komen wij voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering ook bij u hier terug. Voor de exploitatie doen we dat om u verder te informeren. En bij de voorziening moet daar nog een raadsbesluit worden genomen om die ook daadwerkelijk te kunnen uitbetalen.
Duidelijk. Interruptie van de heer Bertelet.
Voorzitter, ik hoorde de wethouder het hebben over een memo. Ik neem aan dat dat die presentatie is die verzorgd is tijdens dat werkbezoek, waar ik helaas niet aanwezig kon zijn. Ik wil de wethouder op wijzen dat hier alleen de koppen in staat. Hier staat totaal geen informatie over de inhoudelijkheid van het project en het Mijn Museum in. Dus ik weet niet of we het over hetzelfde hebben, maar deze presentatie, ik keek de Rijkalzen naar huis, daar staan alleen de koppen in en daar staat totaal geen tekst in. Dat wil ik alleen even meegeven.
Voorzitter, de analyse van de heer Bertelet klopt, want ik had het inderdaad niet over dat pakketje.
Oh.
Er is inderdaad, gisteren is u deze presentatie toegestuurd.
Ja.
Dat is de presentatie die het Mijn Museum zelf heeft gegeven tijdens de informatieavond.
Ja.
Er is eerder een memo verstuurd waarin uiteen is gezet welke bedragen er in subsidies onder andere voor het Mijn Museum worden ingezet. Die is, ik heb begrepen, opnieuw verstuurd door de Griffie. Dan is er tussendoor nog een memo verstuurd waarin u eigenlijk het plaatje ziet van hoe het er grofweg uit komt te zien. Dan is er vlak voor de aanvang van de tweede termijn nog een tabel gestuurd, of twee tabellen in één document, waarin alle bedragen van zowel de voorziening als van de exploitatiesubsidie nog eens een keer op een rijtje staan.
Meneer Verhaak.
Even op aanvulling van de wethouder, meneer de voorzitter. De memo waar ik aan refereerde, die heb ik gisteren opgevraagd namens de Partij van de Arbeidsfractie aan de Griffie. Die is, zover ik gezien heb, alleen naar onze fractie gestuurd en niet naar de rest van de raad, want die is namelijk op 17 april, dacht ik, als ik me goed herinner, is die verstuurd naar aanleiding van vragen in de commissie ES. Alleen die had ik gemist en daar refereerde de wethouder gisteren aan naar aanleiding van onze vragen en die heb ik gewoon gisteravond opgevraagd bij de Griffie. En die hebben ze mij nog toegestuurd gisteravond.
Okay.
Voorzitter, ik constateer dat we de raad soms zo goed informeren dat er nauwelijks meer doorheen te komen is. Maar ik begrijp april dan dat die daarin staat en dat kunt u allemaal dus zelf terughalen vanuit het raadsinformatiesysteem. De vraag was ook, kunnen we van start op het moment dat we akkoord gaan met deze begroting en daarmee ook met de andere inzet van de exploitatie, subsidie en de voorziening. Voorzitter, met die opmerking die ik net maakte over het besluit, kunnen we daarmee in principe, of kan het bestuur van het Mijn Museum in principe aan de slag, waar het niet dat die 3 miljoen die zij straks dus door dit besluit op tafel kunnen leggen, dat die nog niet voldoende is voor het museum zoals zij het liefst zouden wensen. Zij wensen een museum dat in totaal om en nabij 4 miljoen euro kost. Dus zij gaan ook met deze toezegging van de gemeente dat wij voor die 3 miljoen willen zorgen, gaan zij op pad, gaan zij op zoek naar verschillende fondsen, andere overheden, bedrijfsleven en gaan dan proberen dat laatste miljoen op te halen, zodat zij dat museum, zoals zij dat in hun droom voor zich zien, ook daadwerkelijk kunnen realiseren. De heer Vrek vroeg ook, voorzitter, naar een zin in de begroting die 2 jaar op rij dezelfde was. En ik denk volledig in lijn met die traditie stelde de heer Vrek in 2 termijnen dezelfde vraag en gaat het college in 2 termijnen hetzelfde antwoord geven. Het gaat dan namelijk over die zin over de gelden restant jaar van de mijnen.
Nee, dat is niet de zin die ik bedoel.
Dan mag u me nog een keer die zin zeggen.
Ik
dan gaan we voor de
drie. In de eerste termijn heb ik gevraagd, heb ik gezegd dat er 2 jaar op rij dezelfde zin in de begroting staat. Namelijk dat we voornemens zijn om met de provincie te gaan praten over de invulling van het vervolg van de jaar van de mijnen. Die stond vorig jaar in de begroting en de exact dezelfde zin. Ja, misschien dat de punt over andere plekken gaat te komen, maar exact dezelfde zin staat dit jaar weer in de begroting. En die vraag die u nu wilde beantwoorden, die heb ik vandaag voor het eerst gesteld.
Voorzitter, ik hoop in ieder geval dat die op taalniveau B1 is in de laatste begroting. En verder wat er dus nog steeds niet veranderd is in de tussentijd, is dat de gelden die vanuit de stichting Jaar van de Mijnen over waren, die moesten verantwoord worden zowel aan de gemeente en door de gemeente weer aan de provincie. En wat daar nodig was, was een extra accountantsverklaring voor de verantwoording aan de provincie. En wij wachten nog steeds op die laatste verklaring. En dat is de reden waarom er op dit vlak nog niet gebeurd is. Namelijk, we kunnen die gelden nog niet, met name het provinciale deel, kunnen we nog niet opnieuw voor andere doelen inzetten, totdat we die accountingsverklaring voor de provincie hebben.
Meneer Leers.
Meneer de voorzitter, ik meen mij te herinneren eerder al gehoord te hebben dat men wachtte op een accountingsverklaring. En dat is toch al geruime tijd geleden. Is dat niet vreemd? Kan de wethouder aangeven waarom dat dan zo lang duurt voordat het groen licht van de accountant er komt? Is er wellicht iets mis dan?
De wethouder.
Nee, voorzitter, we hebben geen enkele reden om aan te nemen dat er iets mis is. Het was alleen zo dat vanuit de stichting er een accountantsverklaring lag. Daarvan hebben we als gemeente gezegd, helder, goede verantwoording. Alleen voor de provincie was er nog behoefte aan een eigen accountantsverklaring. En nou ja, goed, die feedback van de provincie hebben wij relatief laat ontvangen. En dus konden we ook pas relatief laat het tweede traject in gang zetten. Daar zitten we nu middenin en ik verwacht dat we heel snel dat traject ook kunnen afronden.
Meneer Verrijk.
Maar het wachten op een accountsverklaring, dat lijkt u te beperken in het gesprek met de provincie. Over hoe gaan we dan nu vervolg geven op het jaar van de mijnen. Want de indruk die wekt, wordt gewekt uit de zin, die volgens mij niet op B1 niveau is. De indruk wordt gewekt in die zin dat er een overleg moet plaatsvinden met de provincie over hoe gaan we, waarin de voorstel nu van de SP ligt, de zomer van de mijnen, maar hoe gaan we nu, en u sprak gisteren over 3 jaar achter elkaar een vervolg geven, hoe we dat gaan invullen. En dat is wat anders dan het wachten op een accountsverklaring.
De wethouder.
Voorzitter, over de inhoud zijn de provincie en de gemeente Heerlen het volkomen eens. Er zijn er verschillende bestuurlijke overleggen over geweest en we willen allebei verder met deze inhoud. Waar we nu op wachten is een formaliteit, dat is die accountantsverklaring. Dan voorzitter, Partij Hoensbroeks Belang, die had het over communicatie. Daarover voer ik vandaag het woord in als vervanger van de burgemeester op dat deel. En u had het onder andere over hoe communiceren we nou met mensen die we niet bereiken met bijvoorbeeld onze digitale nieuwsbrief, met onze website en via social media. En daarmee snijdt u natuurlijk een terecht punt aan, want voor veel mensen in de stad is het gebruik van digitale media natuurlijk ook een drempel. En dat is precies waarom wij als gemeente ook voortdurend bezig zijn met het enerzijds gemakkelijker maken van die digitale kanalen. Dus om mensen ook steeds meer zelf aan de slag te laten zijn met die digitale kanalen en die ook toegankelijk, overzichtelijk en gemakkelijk te maken. Maar daarnaast, voorzitter, doen wij ook heel veel nog steeds aan offline communicatie. Onze officiële gemeentelijke berichten die staan nog altijd in de Via Heerlen. Die staan er elke keer in. Dus dat is een offline communicatiekanaal. Daarnaast is het ook nog zo dat heel veel communicatie over bijvoorbeeld beleidskeuzes, over dingen die de gemeente doet, over besluiten die hier misschien ook worden genomen, die gaan natuurlijk ook in persberichten naar buiten. Er zit gelukkig ook nog vaak een journalist hier achter in de zaal die ook verslag doet daarvan. Je ziet het ook op heel veel regionale en lokale nieuwssites dat er terugkomt. En daarnaast zorgen we er ook voor dat wanneer specifiek nieuws voor een bepaalde buurt is, dat er ook in die buurt een nieuwsbrief verschijnt. En die wordt dan nog steeds gewoon deur aan deur verspreid. En de heer Bertelaat kan dat bevestigen. Ik zie hem ook knikken. Die krijgt die brieven ook namelijk. Ook is het zo dat wanneer we zeggen, nou, we hebben een ingewikkelder verhaal te vertellen. En dat is vaak zo wanneer het bijvoorbeeld gaat over een aangetroffen bodemverontreiniging. Dan organiseren we ook vaak een avond in de buurt waar mensen naartoe kunnen komen om dan ook vragen te stellen aan specialisten op diverse onderwerpen. Met andere woorden, ja, we doen steeds meer digitaal. Maar daarbij vergeten we absoluut niet de mensen die ook die kanalen wat minder machtig zijn. En daar waar het nodig is, zijn wij altijd in de buurt te vinden, voorzitter. Dan nog de manier waarop we dan communiceren. En dan gaat het met name over de vragen van de PvdA over het communiceren in B1-niveau. De heer Van Zutphen heeft daar al een aantal dingen over gezegd. B1 betekent dat je communiceert in korte, heldere zinnen met veel voorkomende woorden daarin. Met een heldere indeling, duidelijke subkoppen en ook bij voorkeur met een actieve schrijfstijl. Nu heb ik gehoord dat wij dit hier allemaal natuurlijk ook al zoveel mogelijk proberen te doen. Met andere woorden, je ziet dat al steeds beter worden. Je ziet dat ook in de communicatie van onze ambtenaren naar buiten toe steeds beter worden. Ik heb net ook eens even een paar gemeentelijke persberichten erbij gepakt. Nou, daar zie je dat er in die berichten heel veel ook op niveau B1 wordt gecommuniceerd. Betekent dat nou dat we het overal goed doen? Nee. Dus ik denk ook dat duidelijk is dat u als raad zegt vandaag, en wellicht gaat u dat dadelijk in de motie nog wat steviger uitspreken, dat het college ook wat extra aandacht moet gaan hebben voor helder communiceren op allerlei plekken, via allerlei kanalen. Dat trekt het college zich aan, voorzitter, en we gaan ook bekijken hoe we dat nog beter kunnen doen. En het lijkt me ook heel goed om daar op enig moment verslag van te doen. En met uw goedvinden, voorzitter, laat het college nog weten hoe ze dat precies gaat doen.
Meneer Dalen. Voorzitter, zou het misschien nog een suggestie zijn om het dan ook in het dialect op te nemen? B1.
Voorzitter, het staat in ieder vrij om alles wat de gemeente Heerlen in de officiële landstaal communiceert, om dat op allerlei manieren te vertalen, in dichtvorm te vatten, daar liedjes van te maken, videoclips, vlogs, noem maar op. Maar het lijkt me heel verstandig dat wij ook voor de duidelijkheid naar buiten toe dat in één taal doen vooralsnog. Dank u wel.
Ik dank de heer Clemens voor zijn beantwoording van de vragen. Ik kijk naar de heer Braken.
Ja, voorzitter, ook ditmaal zal ik natuurlijk starten met het ouderenbeleid. Daar is namelijk een vraag over gesteld door het CDA. En de vraag was, kent u de reden van de terugloop van het aantal leden bij de oudere organisatie CQ Bonden? En praat u daar ook over? Nou, dat laatste is zo. Wij praten daar natuurlijk ook met de bonden over. Geregeld vinden er gesprekken met hen plaats. Natuurlijk wordt ook gewoon geëvalueerd hoe zij doen, hoe ze opereren, welke activiteiten ze ontplooien. En de reden trouwens die ze zelf opgeven, maar die zal u misschien ook niet zo verrassen, is dat in een samenleving die sowieso verder al individualiseert, is het ook een samenleving waarin je ziet dat de nieuwe ouderen zich vaak niet meer wil verbinden aan ouderenbonden of ouderenverenigingen. En vaak zoiets heeft van ja, ik vind zelf mijn weg wel daarin. Dus zij zien in hun cijfers dat de instroom van onderen, dat die heel erg afneemt. Dat die veel kleiner is dan wat de uitstroom aan de bovenkant is. Hun gemiddelde leeftijd stijgt dus ook bij deze verenigingen en bonden. Dat is dus de reden waarom dit gebeurt. En dat is op zich een redelijk autonoom proces, maar het kan natuurlijk geen kwaad om altijd het gesprek aan te gaan over kun je daar iets in keren of in betekenen. Moet je misschien ook wat differentiëren in je activiteiten. Hè? Sommige mensen voelen zich aangesproken door bepaalde activiteiten, anderen weer niet. En misschien is dat op dit momenteel wel te veel toegesneden op één doelgroep binnen de ouderen. Dat zijn natuurlijk vraagstukken die we graag, daar willen we graag het gesprek over aangaan met de ouderenbonden en verenigingen. Dan komt bij cultuur. Volgens mij heb ik gisteren...
Oh. Interruptie, de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Naast het feit dat ik natuurlijk ook behoor tot de nieuwe ouderen, heb ik het gevoel. Is het natuurlijk ook zo dat we hebben om een toezegging gevraagd of als ook in de toekomst, mocht het nou zo zijn, dat er er een bepaalde ledenontwikkeling zal plaatsvinden. Of u dan ook gewoon dezelfde, of in ieder geval een subsidietarief hanteert per lid zoals dat nu gebeurt, dat aan de maat is. En onze vraag is, die toezegging, kunt u dat toezeggen?
Ja, voorzitter, op het moment dat wij zien dat het aantal leden weer zou toenemen en dat daarmee dus daarmee dreigt het plafond door het plafond te gaan, zal ik maar zeggen, van deze beleidsregel, van deze waarderingssubsidies, dan zullen we zeker het onderwerp dat neerleggen in het college om te kijken van, moet dat plafond dan niet omhoog? Het is overigens niet de verwachting, zeg ik er heel eerlijk bij. Hè? Maar het kan gebeuren en ik snap dat u dan even deze zekerheid nu ook wil. Dus dat zeg ik bij deze toe. Goed, dan kom ik bij cultuur. Volgens mij heb ik gisteren gezegd dat we wel degelijk ook luisteren naar de muziekvereniging. En niet alleen naar hun muziek, maar ook naar hun verhalen over hoe het rijden en zeilen. Ja, die moet even scherp blijven natuurlijk. Ja, die moet scherp blijven. En dat doen we nu niet meer binnen de muziekfederatie, maar doen we binnen het platform amateurkunsten. En dat willen we ook zeer zeker blijven doen. Zoals al gisteren toegezegd, gaan we binnenkort ook met elkaar de discussie aan over die waarderingssubsidies en of je niet meer zelfs naar misschien een ander stelsel moet of een soort gemengd stelsel van waarderingssubsidies en meer financiële prikkels die samenwerking en activiteiten bevorderen. Dan heeft de Partij Groenspoeds Belang over evenementen nog een vraag gesteld. Even...
Meneer Peters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch nog een vraag met betrekking tot de muziekvereniging. Kijk, ik vind het natuurlijk heel erg prettig dat u in dat verband samen kijkt naar de problemen wat je daaraan kunt oplossen. Maar bent u bereid, ook zo precies in de vraag zoals wij die gesteld hebben, om speciale aandacht te hebben met betrekking tot de binding van nieuwe aanwas? Want ik hoor vanuit die wereld dat er op dit moment dat er een aantal problemen zijn die wellicht in samenwerking met de gemeente samen tot een oplossing kunnen komen.
Ja, die problemen zijn ons ook bekend, dus dat herken ik. Wij voeren daar ook al het gesprek over. Wij voeren met name ook het gesprek dan met de muziekschool bij Sjunk en ook met het onderwijs om ook te kijken, want we hebben die verandering al ingezet, hè, eigenlijk een jaar of twee geleden is die ingezet, van minder naar het individualistische blokje muziekles op de muziekschool van 20 minuten en meer naar de dwarsverbanden tussen scholen, verenigingen en muziekschool, waardoor je kinderen op een jongere leeftijd al gaat prikkelen en stimuleren om iets met muziek te gaan doen. Want heel veel kinderen, en dat is op zich misschien een beetje wel mijn stokpaardje binnen cultuurbeleid, maar heel veel kinderen komen gewoon thuis niet in aanraking met muziek. Of in ieder geval niet met de klassieke muziek, met de fanfares, de harmonieën. De popmuziek is natuurlijk alomtegenwoordig. Maar deze facetten leren ze niet kennen thuis. En dan is juist des te belangrijker dat scholen, verenigingen, muziekschool daar wel een belangrijke rol in vervullen. Dus als u ook kijkt naar het beleidsplan van Sjunk, dan ziet u ook dat die wending daar heel erg duidelijk in zit. Dit heeft echt onze volste aandacht binnen op dit terrein. De evenementen, kom ik er toch alsnog bij aan. Laat ik eerst gewoon heel feitelijk beginnen. U gaf een opsomming, en ik heb er eentje gemist bij het opschrijven. Maar het heeft geen implicaties voor kourennen, de optochten, oranje treffen en vuurwerk. Dat heb ik ze misschien toch allemaal gehad. Niet toevallig, we vinden deze bijna allemaal plaats in Hoensbroek, maar dat is natuurlijk toeval.
Voorzitter,
maar daar heeft het geen consequenties.
Ik had het ook over de Gabelgronde, het centrum.
Was ik die vergeten. Die is in het centrum, ja. Nee, daar heeft het geen consequenties voor. En eigenlijk wat misschien belangrijker is, ik heb er ook nog even intern ook over gehad, is om niet zozeer te kijken naar het aantal bezoekers. Dat is overigens bij al deze dingen behoorlijk aan de maat. Hè. Daar is eigenlijk geen twijfel over mogelijk. Maar meer te kijken naar wat nu het criterium is om facilitering te krijgen. En het criterium is als je of een evenement organiseert op een aangewezen evenemententerrein, of dat je, de markt van de Hoensbroek is dat bijvoorbeeld, of dat je het doet of dat je subsidie krijgt voor een evenement. En daar moeten we gewoon strenger op zijn. Want eigenlijk als je even logisch doordenkt, als een evenement nauwelijks bereik heeft, nauwelijks publieksbereik heeft, nauwelijks spin-off ook naar de stad toe, dan moet je überhaupt afvragen of je dat wil subsidiëren. En op het moment dat je het niet subsidieert, betekent ook meteen dat ook de grond wegvalt voor de om gebruik te kunnen maken van de faciliteringsregeling. En vanuit, ik begon nu meteen de concrete vraag te beantwoorden, maar ik snap dat u dat ook heel erg aan het hart gaat. Maar vanuit de algemene beantwoording kunt u ook wel afleiden dat deze evenementen die u genoemd heeft, dat die natuurlijk absoluut wel een hoog publieksbereik hebben en of een spin-off naar de stad en naar de omgeving toe. Deze zin was geen B1 volgens mij, maar ja.
Voorzitter,
meneer Leers.
De wethouder heeft nu een aantal voorbeelden gegeven van evenementen die zich geen zorgen hoeven te maken op dit gebied. Kan u ook een aantal voorbeelden geven van evenementen waar dat wel voor zal gaan gelden?
Nou ja, we willen natuurlijk, dat kan ik nu niet zo zeggen, hè, van of het is dat evenement of dat evenement. Maar het betekent gewoon dat we daar, dat we wel strenger ook dat gesprek aangaan. En eigenlijk aan de voorkant, organisatoren zich rekenschap ervan moeten geven, dat als hun evenement weinig publiek trekt, maar wel heel erg in de kosten loopt, dat ze dan een opgave hebben. Of dat ze weten, sorry, maar dan is de ondersteuning van de gemeente, nou, daar kunt u geen beroep op doen.
Voorzitter, als ik dan mag.
Meneer Leers.
Ja, aanvullend. Ik denk dat het op enig moment mogelijk is dat u in kaart kan brengen van de regelmatig terugkomende evenementen op de jaarkalender. Ja. Vallen die en die waarschijnlijk daaronder.
Ja.
Zou het dan mogelijk zijn, als u dat lijstje hebt, om die mensen, die organisatoren, te benaderen en aan te geven, jongens, we hebben wat veranderd, waarschijnlijk gaat het voor u gelden, hou daar met uw organisatie rekening mee. Niet dat na de vergunning
aanvraag,
gewoon een beetje, laten we het op B1 niveau houden, proactief.
Ja, voorzitter, dat kan ik toezeggen. Dat is een goed voorstel. Dan gaan we het lijstje ook niet in de openbaarheid smijten, maar dan gaan we juist gewoon het gesprek aan. En dan volgt daar vanzelf wel uit of dat consequenties heeft voor het betreffend evenement, of dat er misschien een tandje bij wordt gezet en het leidt tot wel voldoen aan die criteria. Prima. Goed, dan de IBA. Ik denk dat het heel goed is dat u aangeeft dat u het woord verbeterplan wil vervangen door actieplan. U had dat inderdaad al gemerkt aan mijn beantwoording gisteren dat het niet zo gecharmeerd was van dit woord. Ik denk dat het een woord is dat meer ook de constructieve houding uitstraalt die ook verder wel uit uw motie spreekt. Op één punt na, en ik zou u dan ook wel willen verzoeken om het echt gewoon in een uiteindelijke positief-kritische sfeer ook te houden, waar u ook naar streeft, om de punt 3 van de overweging te schrappen, zodat ik met deze motie echt goed op pad kan richting AVA en richting IBA-organisatie. En dan ga ik me daar natuurlijk ook 100% voor inzetten.
Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, allereerst ben ik heel blij dat actie als constructiever wordt beschouwd dan verbeteren. Dat is echt iets dat prijzenswaardig is. Kijk, uit onze bijdrage is natuurlijk gebleken dat derde punt, dat gewoon een feitelijke situatie is. Als u denkt dat u meer succes kunt hebben door uit deze overweging het derde punt weg te halen, wil ik hem graag schrappen. Maar niet zonder te zeggen hier nu in de notulen dat IBA Parkstad momenteel geen overtuigend verhaal heeft, slecht communiceert en nauwelijks betrokkenheid van inwoners heeft georganiseerd. En dat gezegd hebben, dan wil ik hem graag als derde op
de wet
uit de motie schrappen.
Ja, voorzitter, dat mag de heer Meijer natuurlijk zeggen namens de SP. Dan met deze twee wijzigingen in de motie kunnen wij hem omarmen, heet het, geloof ik. Ja, kunnen wij hem omarmen. Goed, dan kom ik bij het centrum.
Misschien nog één vraag van op IBA.
Meneer Meijer.
En ik wens het college, de wethouder, nadrukkelijk heel veel succes. Want wie kijkt naar de beantwoording van bijvoorbeeld gedeputeerde Koopmans nog maar een dag geleden, die zegt dat de IBA-organisatie sinds juni 2016 voortvarend aan de slag is, niets van de kritiek herkent. Dus ik wens het college heel veel succes toe met deze opdracht.
Dank u.
Ik zou heel graag willen weten wanneer we dan, hè, er staan natuurlijk data in, is heel duidelijk, maar wanneer hij inschat, we zullen hem niet op een dag meer of minder aan het kruisnagelen, überhaupt niet aan het kruisnagelen, maar zou je kunnen laten weten wat hem betreft het vooruitzicht is, wanneer krijgen we nou als raad hier een terugkoppeling op het al dan niet succesvolle inzet van het Heerlandse College binnen de IBA.
Wil ik het volgende voorstellen. Een eerste aanzet moet eigenlijk al gegeven worden, maar dat is misschien meer in de mondelinge zin, tijdens het werkbezoek op 14 december, heb ik ook aangehaald gisteren aan de eerste termijn. En ik stel voor dat we voor de rest, een meer schriftelijke weerslag, en dat hebben we ook over dat actieplan, dat we gewoon uw genoemde termijn van 1 maart aanhouden, zoals die in de motie staat. Kan die ook gewoon, die lift eigenlijk meteen mee dadelijk op deze motie. Goed, ja, komen we bij het centrum. De PvdA heeft gevraagd naar het centrumgeld voor het plan van de SP, het zogeheten zomer naar de mijnen. Kijk, we hebben in het bidboek, hebben we ook een stuk programmering zitten, waarmee we proberen de beleving in het centrum toe te laten nemen. En het centrum ook steviger neer te zetten in de regio, misschien wel verder dan dat eigenlijk. En één element van die programmering is het in 4 jaar tijd 6 bovenregionale producties laten plaatsvinden. Dat kan zijn omdat je zelf de handschoen oppakt. Dat kan ook zijn omdat anderen naar je toe komen en zeggen, hey, wij hebben zo'n bovenregionale productie die de naam en faam van stad en regio kunnen verspreiden. Het is zeer zeker ook mogelijk om dus die resterende bedrag, om dat dan daaruit te halen. Maar dat betekent wel dat Zomer naar de Mijnen wat ons betreft dan ook moet streven naar een bovenregionale uitstraling. Zoals Jaar van de Mijnen dat natuurlijk ook had. Dat men dus ook wel, dat we dus met elkaar aan de lat staan om daar een heel mooi evenement van te maken. Dat eigenlijk, ja, ik kan niet zeggen net zo resoneert als Jaar van de Mijnen, want we hadden echt over hele andere budgetten. Maar we hebben natuurlijk ook daar meteen, ja, dat al een keer gedaan te hebben, ook heel veel van geleerd. En ook van wat werkt, wat niet werkt bijvoorbeeld.
Meneer Leers.
Ja, ik zat weer even met een vraag. Zo'n bovenregionale productie, dat is dus niet die telefilm Billy, waar 50.000 euro aan besteed is.
Jawel.
Wel. Nee, oké, dan is dat wat breder dan bijvoorbeeld een evenement als Jaar van de Mijn. Dank u wel voor de toelichting.
Ja. Nee, de telefilm Billy is namelijk gewoon een culturele productie. Die zeer zeker een bovenregionale uitstraling heeft. Want die komt namelijk op televisie en kent zelfs een bioscooprelease. Ik krijg alleen nu dat ding niet open. Ja. Dank u. Goed, even een algemeen punt, zo, met natuurlijk altijd over het bidboek, altijd het risico dat je daarmee weer een heleboel discussie losmaakt. Kijk, ik ben wel natuurlijk ook wel getriggerd door de heer Leers, die zegt van een soort doemscenario uittekent over dat centrum. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat zo'n bidboek, nadat het is aangenomen door uw raad, binnen, zal ik maar zeggen, een paar dagen, maar ook niet binnen een paar maanden, tot gigantische resultaten leidt. Dat kan namelijk niet. Maar, waar het wel om gaat, is omdat je een consistente visie hebt, dat je daar ook een duidelijk plan onder hebt liggen, dat je daar ook de middelen voor hebt geregeld, dat je dus, en dan sluit ik aan bij de woorden van de heer Bertolet, dat je dus wel die weg vooruit aan het maken bent. En dat je geleidelijk aan ook het centrum op de schop gaat nemen, gaat transformeren. En dat partijen in dat centrum daar ook op gaan reageren. En u had het over een soort op voet van oorlog met bijvoorbeeld de vastgoedsector. Ja, ik kan u zeggen dat wij nog steeds regelmatig in een vastgoedoverleg met de vastgoedsector ook om de tafel zitten. En dan mag het best wel eens een stevige discussie zijn. Maar dat we het dan wel hebben over de uitvoering van dat bidboek en welke aspecten nu echt van belang zijn en hoe men elkaar daarin kan helpen. En natuurlijk, weet je, het gaat ook soms over tegengestelde belangen. Dat is helemaal niet zo vreemd in zo'n complexe wereld als het centrum van deze regio. Maar wat ik dus wel wil bestrijden is het idee van, misschien chargeer ik dan enigszins, maar omdat er misschien een keer met het torenstokje is gezwaaid en de wereld is niet opeens anders, zouden we niet op de goede weg zijn. We zijn wel degelijk, denk ik, op de goede weg. En ik denk dat we met de uitvoering van het bidboek, wat gewoon op stoom ligt, op schema ligt, heel ver gaan komen in het, noem het dan, revitaliseren van ons stadscentrum. Wil ik gewoon even als een algemeen punt maken.
Voorzitter.
Meneer Leerts. En daaruit trek ik de conclusie, en de wethouder kan aangeven of ik daarin juist of onjuist ben, dat het wel op enig moment allemaal zichtbaar moet worden en in elkaar moet vallen.
Ja,
en dan bedoel ik de puzzel in elkaar schuiven, niet in elkaar donderen.
Ja, absoluut. Dat is absoluut, absoluut waar. En daarom staan er ook 25 ambities, waar natuurlijk uiteindelijk in 2020 je ervan streeft, dat je ze allemaal kunt invullen. Dan zal heus wel een ambitie niet lukken. En er zal ook een ambitie zijn waar je trouwens overheen gaat. Hè? Want we denken bij bijvoorbeeld reductie kantoormeters, dat de 20.000 die wij beloofd hadden in 2020, dat we daar boven, dat we hoger gaan uitkomen. Dat samenspel zul je zien. Maar de bedoeling van de visie is dat uiteindelijk natuurlijk in de uitvoering ook die puzzelstukjes keurig in elkaar vallen. We hebben er alle vertrouwen in. Goed, dan zijn er ook nog wat vragen gesteld over het maankwartier. Wederom de Helio staat. Momenteel zijn er geen lekken meer in de vijver. Heliostaat functioneert. Dat betekent ook dat we nu richting de overdracht gaan, zal ik maar zeggen. Dat betekent ook dat we hem nog niet hebben overgenomen. En dat betekent ook dat alle reparaties die verricht zijn, zijn niet verricht door de gemeente en ook niet op kosten van de gemeente. Dat is nog gewoon bij de huidige eigenaar, om dat meteen weg te nemen. En de bomen die in die bakken boven staan...
Voorzitter.
Meneer Leers.
Voordat we naar die hoge bomen gaan, nog even over de heliostaat.
Die vangen veel wind.
Dat zou zomaar kunnen, ik sluit dat niet uit. In het verleden is er gesproken van het moment dat er garantie afgegeven zou worden op de heliostaat. Ik meen mij te herinneren dat dat een moment ergens in september was. Hoe zit het eigenlijk nu op dit moment met die garantie? Begint die nog steeds als de gemeente eigenaar wordt van de heliostaat en geldt die dan voor een jaar? Of is die inmiddels verlopen?
Nee, voorzitter. Die garantie is verlopen. En dat betekent ook dat we bij de overname meteen ook, wat we ook nu aan het regelen zijn, is het beheer en onderhoud van de heliostaat. In samenspraak met degene die de heliostaat ook gebouwd heeft. Dus we zorgen er wel voor dat dat gewoon goed onder controle is.
De heer Peterman.
Dus wethouder, als ik het goed begrijp, de vijver, het plasje water, valt op dit moment nog niet onder de openbare ruimte.
Nee, ja, niet onder onze verantwoordelijkheid, nee. Maar het ligt een beetje aan wat de definitie van openbare ruimte is, want het is wel te betreden. En in die zin is het openbare ruimte, is het publieke ruimte.
Wat dat betreft vind ik het vreemd dat het bedrijf dat daar lag de kitten aangaf, dat het voor rekening kwam van de gemeente Heerlen.
Ja, dat is toch de verkeerde informatie. Maar gelukkig heb ik het kunnen rechtzetten hier.
Goed, meneer Leers.
Voorzitter, ik trek de conclusie dus dat er op enig moment een kunstwerk wordt aangekocht zonder garantie. En hoe kunt u ons ervan verzekeren dat die garantie inderdaad niet meer nodig is, omdat alle kinderziektes blijvend verholpen zijn? Hebt u zich daarvan kunnen vergewissen of wordt dit hopelijk niet, maar wordt een gebed zonder einde waar we blijven kitten en blijven repareren, maar dan in de toekomst voor rekening van de gemeente Heerlen?
Ja, kijk, we hebben natuurlijk in dit proces, wat wel er met name dan doorlopen heeft, hè, is natuurlijk ook veel informatie opgedaan over de heliostaat en de kenmerken daarvan. En wij gaan ervan uit dat we in samenspraak met degene die de heliostaat gebouwd heeft, dit gewoon goed kunnen managen. Maar natuurlijk, weet je, het geldt voor helemaal niks, hè, überhaupt nog niet in de openbare ruimte. Ik ga natuurlijk hier niet uitsluiten dat er niet een keertje iets kapot kan gaan. Ja, dat lijkt me een hele rare garantie als ik die hier zou afgeven.
Meneer Leers.
Meneer de voorzitter, we zijn een jaar of twee verder sinds de oplevering van dit, hoe noemen ze dat officieel, civiele kunstwerk of zo. In ieder geval, laten we een leuke term aangeven. Een jaar of twee later, er zijn nogal wat dingetjes gerepareerd, kapot gegaan, kinderziektes, noem maar op. Het is 2 jaar geduurd. Op welke manier heb je dan met Weller iets overeengekomen? Legt u iets vast voor de toekomst om in ieder geval erger te voorkomen? Of doet u dat niet? U gaf net aan, we hebben het daarover, maar ik ga er toch wel ervan uit dat er keiharde afspraken worden gemaakt die ook zwart op wit worden gezet met een handtekening eronder.
De wethouder.
Dat gebeurt bij de overname inderdaad, want dat gaat met een handtekening en zwart op wit. Maar laat ik vooral vooropstellen dat u denk ik heel erg blij moet zijn dat dit college niet al te enthousiast was, ik wil zeggen eager, maar niet enthousiast was om die heliostaat zo snel mogelijk over te nemen. Maar dat we rustig hebben gewacht en gezegd, verantwoordelijkheid ligt waar die ligt. Eerst moeten de kinderziektes verholpen zijn. Eerst moet de heliostaat gewoon prima goed functioneren. Dan nemen we het pas over.
Voorzitter, dan nog 1 korte vraag.
Ja, dat is dan ook de laatste.
Dank u wel. Staat de wethouder ervoor open dat voordat de officiële overdracht plaatsvindt, hij de raad informeert over de afspraken die zijn gemaakt, zodat we ons samen ervan kunnen vergewissen dat datgene wat gaat gebeuren, en daar komen we kennelijk niet onderuit, dat het onder de meest optimale voorwaarden zal gebeuren?
De wethouder.
Ja, dat zit, meneer Leers, zit in uw vraag heel veel begrippen die voor heel veel interpretatie vatbaar zijn. De meest optimaal en dergelijke. Wij houden ons gewoon aan de afspraken zoals ze gemaakt zijn. De afspraak is gewoon heel sec. Op het moment dat de heliostaat functioneert en goed functioneert, dan nemen we hem over. Dan hebben we ook kennis van hoe het kunstwerk in feite, ja, wat er allemaal bij komt kijken. En dat doen we gewoon keurig, netjes, zorgvuldig, zoals we dat met alles doen in de openbare ruimte.
Oké.
Goed, de bomen in de bakken. De bomen in de bakken die zijn de verantwoordelijkheid van de VVE en niet van de gemeente. Want de gemeente is niet eigenaar, nogmaals een keer, de gemeente is niet eigenaar van het hele Maankwartier. Hè? Dat mogen nog helder zijn. Ja, en dan toch de heer Aerts begon heel terecht, denk ik, zijn bijdrages over, over respect. Respect voor elkaar omgaan en respect voor taalgebruik. En ik vind het toch echt respectloos en smakeloos dat door twee leden in deze raad gevraagd wordt, of in ieder geval gesuggereerd wordt, dat er gezworen zou moeten worden op het graf van twee partijgenoten. En los van dat deze mensen zich jarenlang hebben ingezet voor de publieke zaak in deze regio, is het zo dat je eigenlijk nooit iemand moet vragen om te zweren op wiens graf dan ook. Het heeft namelijk te maken met, ja, u kunt dan met uw hoofd schudden, maar het heeft gewoon te maken met menselijke waardigheid en fatsoen. En leuk dat er een boel mooie initiatieven keuringsdienst van woorden, prima. Maar soms denk je wel eens dat er een soort keuringsdienst moet zijn van gewoon fatsoenlijk taalgebruik. Dat sommige leden, en ik heb nu echt gericht tot de leden die ook wel weten dat het ze aangaat, sommige leden dat soms gewoon niet meer in grief hebben, niet meer in bedwang hebben. Dus ik ben best bereid om die vraag voor het maankwartier te beantwoorden, maar alleen als dat wordt ingetrokken. En anders niet, dan beantwoord ik hem gewoon niet.
Voorzitter, een korte vraag.
Meneer Leers.
Ik kan bij een vraag van verstandsverbijstering geweest zijn, maar ik kan me slechts herinneren dat één lid van deze raad dergelijke bewoording heeft gedaan. En als dat niet zo is, dan heb ik dat verkeerd meegekregen.
Nee, dus twee keer gesproken over het zweren op iemands graf. Eenmaal door de RPN en eenmaal door GroenLinks.
Meneer Peterman.
Maar dat is een excuses mijnerzijds, het was niet zo bedoeld. Ik trek het bij deze ook in.
Voorzitter, ik wist niet
meneer dat
ik aangesproken werd in deze. Ik ben het volledig met de heer Braak eens. Ik heb juist die vergelijking gekscherend gemaakt om aan te geven dat het juist niet de bedoeling is om hier te gaan vragen en dit soort dingen te noemen. Dus als dat juist andersom is overgekomen, is dat juist niet de bedoeling. Dus het was juist bedoeld meteen te zeggen dat je dat soort dingen van mij niet hoeft te doen en dat je van mij dat ook niet hoeft te vragen.
Ja,
dus bij deze ingetrokken als dat zo is opgekomen.
Maar het gewoon al formuleren, hè, is gewoon wel weer suggestief. En daarbij koos u ook nog eens voor de naam van een voormalig partijgenoot uit deze stad. En de eerste keer ging het over een ander partijgenoot. Ja goed, bij deze accepteer ik natuurlijk excuses, waarbij ik maar één opmerking maak. En dat is natuurlijk, hoe vaak trek je woorden in? En wat doet dat uiteindelijk met de geloofwaardigheid van je bewoordingen? En het antwoord op de vraag is heel simpel. Nee, ik kan hier natuurlijk geen 200% garanties geven. En dat ga ik ook gewoon helemaal niet doen. En wij gaan gewoon als gemeente zo zorgvuldig mogelijk dat proces ook in. En het valt heel, dat heb ik ook eerder al aangegeven in de commissie. Het valt heel, of in de raad. Het valt heel goed te begrijpen dat als partijen een doorlegging op hun bordje krijgen, dat ze dan niet meteen zeggen, oh, akkoord, klaar, en waar is de bankrekening? Maar dat ze ook wel degelijk misschien daar een discussie over gaan en wellicht gaan juridiseren. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Dat zullen we ook meenemen in het nieuwe financiële plaatje dat we u willen gaan aanbieden. Zodat u dan wat meer beeld erbij krijgt. Maar ook dan blijft er altijd die laag onder zitten. Dat je niet precies gaat zeggen, die partij denken we voor dat bedrag. Omdat juist door het risico van juridisering je niet zo expliciet kunt worden. Dank u.
Voorzitter, meneer Leers, even als geheugensteuntje in het algemeen, wat betreft die partijen die mogelijk aangesproken worden op vertragingskosten. Mij staat bij dat we uiterlijk op 1 december daar uitsluitsel over krijgen. En dat is toch zo? Of is er ondertussen iets in veranderd?
Nee. Op 1 december willen we uitsluitsel geven over de planning. En vervolgens leidt dat ook tot een vertaling in natuurlijk uiteindelijk in financiële zin. En dat gaan we ook weer vertalen in een financieel plaatje rondom het project Maankwartier.
Meneer Leers.
Voorzitter, dank u wel. Maar zodra er iets duidelijk is over financiële veranderingen in het Maankwartier, ga ik er vanuit dat u niet gaat wachten tot een rapportage of een risico-update of wat dan ook. En dat u gewoon zegt van, we hebben iets geconstateerd, raad, commissie, dit is er aan de hand. Wij, voor de voets, wordt u meteen geïnformeerd.
Ja, we hebben u wel steeds op de hoogte gehouden van de globaal ook van de veranderingen die wij verwachten, de risico's hè, die er zijn. Als die risico's zich echt concreet direct voordoen, dan rapporteren wij daar natuurlijk over. En dan zeg ik eraan hoe majeur het is, of je dat doet via een voortgangsrapportage, dus via de, noem het maar even, het ritme dat we met elkaar hebben afgesproken, of dat je tussentijds doet. We hebben natuurlijk eerder alles tussentijds dingen gemeld, juist omdat we dachten, ja, dat is een te grote ontwikkeling om te laten wachten op de volgende voortgangsrapportage. Dus in zekere zin klopt dat.
Meneer Hazen. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, de wethouder dreigde bijna weg te lopen van het spreekgestoelte, maar gisteren heeft hij over motie 1, Mijnsteenberg, heeft die motie ontraden en de raad verzocht om dat te behandelen bij de komende commissie en komende raadsvergadering. De indiener van de motie heeft vandaag in alle toonaarde gezwegen over deze motie.
Klopt.
Maar de vorige week heeft het college een besluit genomen om de raad voor te stellen het plan van de transformatie vast te stellen. Dat is helemaal in tegenspraak met de inhoud van deze motie. Kan de wethouder schetsen welk gevolg het zou hebben als deze raad deze motie aanneemt voor het proces?
Oké. Ja, ik heb daar niks over gezegd, omdat ik volgens mij vrij duidelijk ben geweest gisteren in de eerste termijn. Namelijk de motie ontraden, dat blijft ook zo. En verder is er niet meer over de inhoud gesproken, dus dat blijft staan. Als deze motie wordt aangenomen, dan betekent dat natuurlijk een onmiddellijk einde voor de gemeente Heerlen om deel te nemen aan dat proces. Dan heb je daar geen enkele invloed of inspraak meer op. En daar kun je voor kiezen, maar ik zou adviseren om eerst de bredere discussie af te wachten in commissie en ook in raad. Ook omdat ik niet, dit is een algemene beschouwing, dat mensen zich hebben voorbereid op de begroting die voorlag, zich daarin hebben verdiept. En dat er natuurlijk aan deze motie hangen in feite, daaronder hangt een hele rits aan stukken, de MER, et cetera, met allerlei onderzoeken, waarvan ik denk dat ze op velen ook al zullen denken, laten we dat gewoon laten we dan daar gewoon de tijd voor nemen en het moment ook dat we gewoon met elkaar al hebben uitgezocht, namelijk de commissie van 21 november en de raad van 29 november.
Ik dank de wethouder voor het beantwoorden van zijn vragen. Op verzoek van de OPA 5 minuten. 5 minuten, ja? Oké. 5 minuten schorsing. Ja, dames en heren, ik verzoek u wederom plaats te nemen. U hap door te slikken. Wij gaan verder met agenda punt 2. Het vaststellen van de begroting. Ik wil even het woord geven aan... En voordat we dat gaan vaststellen, zal ik even het woord geven aan de griffie.
Dank u, voorzitter. Misschien goed een paar formele of procedurele puntjes op de i, dat dat in ieder geval vast ligt. Als we zo gaan stemmen over de begroting, dan is dat inclusief het erratum wat vorige week is toegezonden. Dan ligt het ook maar in de notulen vast. En als we gaan stemmen nog een tijdje daarna over de belastingverordeningen, dan is dat inclusief de memo die afgelopen maandag is gezonden. Met alle aanpassingen die daarbij horen. Dat heb ik eigenlijk al gezegd. Ja, we hebben dus verschillende agendapunten, namelijk de begroting zelf en we hebben de belastingverordeningen. Dat moeten we wel even goed uit elkaar houden. De volgorde van behandelen is, zoals in ons reglement en in bijna elk reglement staat, eerst amendementen, dan het voorstel zelf en dan de moties daarbij. De amendementen die zijn in mijn beleving vervallen, maar ook dat wil ik toch wel even scherp hebben. Of vervallen, ze zijn ingetrokken. Hè. De precisiusgelden was al heel duidelijk ingetrokken naar aanleiding van de toezegging gisteravond. De beide moties over de verhuiskostenregeling, eerst de SP en daarna GroenLinks, heb ik ook gehoord dat ze zijn ingetrokken. Het voorstel van de wethouder was, om precies te zijn, dat ze zouden worden omgebouwd tot een motie. Daar heb ik verder niks meer over gehoord. Dus ik wil even checken of we het hierbij kunnen vastleggen als toezegging in de notulen. dat iedereen het daarmee eens is, dan hoeven we het niet om te gaan bouwen, denk ik. Dan ligt ook dat maar vast.
En verder wil ik dan ook mededelen dat ik als plaatsvervangend voorzitter stemgerechtigd ben, dus ik zal ook mijn arm, CQ-vingertje, de lucht in zien gaan. Nou, dan beginnen we met motie nummer 1, de SP.
Sorry, voorzitter.
De begroting.
Voorzitter, even vooraf, lijkt me wel handig. Onder andere in overleg met de heer Klaasens, de heer Hoorzels, de heer Hazen, die een beroep doen op ons om de motie Mijntrimberg, om die aan te houden, dat mag officieel niet meer in te trekken. Maar in ieder geval met een nadrukkelijke toevoeging, dat in dit geval informeel aanhouden betekent dat hij dus een keer terugkomt. En dat, laten we zeggen, de veiligheid en gezondheid van bewoners rondom de Mijntrimberg, dat die belangrijker is dan procedures. Met andere woorden, deze raad zal binnen afzienbare tijd heel duidelijk stelling moeten nemen. En kan zich niet blijven verschuilen achter allerlei procedures of heel veel pagina's papier. En onder die gezamenlijke afstemming zijn wij bereid om die motie in te trekken, aan te houden en hem boven de markt te laten zweven, maar hoe dan ook voor nu niet in stemming te brengen.
Duidelijk, meneer Meijer. Dan gaan we over tot het stemmen over de begroting. Stemverklaring. Wie wenst een stemverklaring? Dat is niemand. Dan wil ik vragen, wie stemt voor de begroting? Wie stemt tegen de begroting? Dat is de 8 stemmen. 29 voor, 8 tegen. Daarmee is de begroting aangenomen.
Voorzitter, is het niet gebruikelijk dat de voorzitter noemt welke partijen voor en tegen waren? Of in ieder geval die tegen waren? Dan staat het de mensen op band.
Oké. Tegengestemd hebben Hoensbroek Belang, de Stadspartij, Hartleers en de RPN. Aangenomen. Dat wordt een aarde.
Dan gaan we naar
de motie.
Dan vervolgen we de moties. Motie nummer 2 van de SP. Nog een korte toelichting daarop. Nee. Wie stemt voor? Wie heeft een stemverklaring? Sorry, eerst even een stemverklaring vragen of iemand een stemverklaring heeft. Niet. Wie stemt voor de motie van de SP? Zo te zien is dat unaniem. Motie nummer 3 van de SP. Iemand een stemverklaring. Meneer Hazen.
Meneer de voorzitter, de Staatspartij draagt ja van de mijnen en alles wat met de mijnen te maken heeft een warm hart toe. Maar een zomer na de mijnen zien wij niet zo zitten. Wij zouden het veel meer op prijs stellen als er geld over is om dat in een toekomstig volwaardig mijnmuseum te stoppen. Daarom zullen we tegen deze motie stemmen.
Meneer Leers.
Meneer de voorzitter, in het verleden heeft Hart Leers ook niet voor het jaar van de mijnen gestemd. Onder andere ook met de motivatie, net zoals de Staatspartij, dat we dat geld liever zagen gaan naar een permanent iets, een mijnmuseum. En dat is ook onze mening en onze strekking om tegen deze motie te stemmen. Dank u wel.
Niemand meer. Wie stemt tegen deze motie? Dat is Hoensbroek Belang, Stadspartij en Hart Leers. Wie stemt voor deze motie? Dus de rest van de raad. 30-7. Daarmee is deze motie aangenomen. CDA. Aanpak werkeloosheid 50-plussers. De aangepaste versie, juist. Wie wenst daar een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. Wie stemt tegen deze motie? Dat is niemand. Wie stemt voor deze motie? Algemene raad. Motie CDA, vrijwilligerswerk, 50-plussers. ingetrokken. Sorry. Aangepaste motie 6 CDA, integrale aanpak problematische en overlastgevende kamerverhuur. Mensen met een stemverklaring hierover af te leggen. Wie stemt tegen deze motie? Wie stemt voor deze motie? Dat is unanieme raad. Motie 7. OZB compensatie sportverenigingen. Wenst iemand daar een stemverklaring over af te leggen? Meneer Hazen.
Meneer de voorzitter, wij vinden dit een hele sympathieke motie, maar aangezien die beperkt is gebleven tot alleen sportverenigingen en er veel meer verenigingen in deze gemeente zijn en ook bijvoorbeeld speeltuinen en dergelijke, waar deze niet voor geldt, zullen we niet voor deze motie stemmen. Ja. Omdat die te beperkt is.
Meneer Bertelet.
Wij zullen tegen deze motie stemmen omdat een dekking ontbreekt. Maar...
Wie is voor deze motie? Dat is het CDA, Hartleers en Hoensbroek-Belang. GroenLinks en de RPN. Wie stemt tegen deze motie? Dat is de SP, dat is PvdA, Oude Partij, Stadspartij, D66 en VVD. 23 tegen, 14 voor, daarmee is deze motie verworpen. Motie 8, CDA, Oude Passaard, 100 jaar. Wenst iemand hier een stemverklaring voor af te leggen? Meneer Hazen.
Meneer de voorzitter, eigenlijk hetzelfde argument. We vinden dit ook een hele sympathieke motie, maar er zijn veel buurten en wijken die ook graag zo'n donatie zouden hebben. En we vinden dit te beperkt om dat alleen maar voor de oude passer te doen. Daarom zullen we tegen deze motie stemmen.
Wie stemt voor deze motie? Wie stemt tegen deze motie? Dat is de Stadspartij en Hoensbroek-Belang. Hiermee is deze motie aangenomen. Stimuleren samenwerking met muziekvereniging, motie van de CDA, ingetrokken. Motie 10, VVD D66, gemeenschaphuizen Heerlen. Wens iemand daar een verklaring voor af te leggen? Wie stemt voor deze motie? Nee, 36 voor. Daarmee is deze motie aangenomen. De aangepaste motie nummer 11, OPA, SP, VVD, D66 en PvdA, motie investeringsagenda in aangepaste vorm. Wens iemand daar een stemverklaring voor af te leggen? Dat is niet het geval. Wie stemt voor deze motie?
Wederom
36 voor. Waarmee is deze motie aangenomen? Motie nummer 12, ingediend door OPA, SP, VVD, D66, PvdA, motie ten behoeve van upgrading van de groenvoorziening. Wens iemand hier een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. Wie stemt voor deze motie? Wederom, nee. Wie stemt tegen deze motie? Dat is twee mensen van Stadspartij. En 34 voor. Daarmee is ook deze motie aangenomen. Dan krijgen we motie 13. Wens iemand hier een stemverklaring eraf te leggen? Dat is de heer Dame.
Ja, voorzitter, met betrekking tot deze motie. We hebben deze motie al in vele vormen hier de raad zien voorbij komen. En het dictum van die motie, daar kunnen wij best inderdaad mee leven. Dat is in ieder geval iets waar wij natuurlijk ook altijd voor gestreefd hebben. Alleen vorig jaar hebben we daar een alternatieve dienstverlening voor gekregen. En dat betekent dat de dienstverlening, en ik weet dat vanuit de CDA toen ook nog met een motie de legesverordening daarvoor, want er zou voor betaald worden, dat is door het CDA toen ook nog ingebracht, dat dat inderdaad teruggedraaid zou worden. Het betekent dat er in ieder geval in die documenten zoals paspoorten, rijbewijs aangevraagd worden, dat we daar een duidelijke regeling op dit moment voor hebben. En wij vinden het op dit moment dan ook opportun om wederom deze stadsdeelwinkel te gaan inrichten. Verder denken wij ook dat bij dit voorstel er geen dekking gegeven is van waaruit we in ieder geval de financiële onderbouwing en de financiële middelen voor moeten halen. Als we toekomstgericht kijken, dan denk ik dat, we weten dat ook de drie wijze mannen uit het oosten een keer een opsomming hebben gegeven. Als je inderdaad de samenwerking zoekt met de landgraaf tussen de beide gemeentes, er een agenda moet komen waarin vooral de buurt en de wijken een bepaalde inbreng hebben, maar ook een bepaalde vorm kunnen meegeven, waarin dienstverlening in ieder geval acceptabel en heel duidelijk bovenaan de ladder staat. Wat dat betreft, voorzitter, zouden we daar inderdaad op willen wachten. En op dit moment kunnen we dan ook deze motie niet ondersteunen.
Meneer Meijer.
Voorzitter, wij zijn voor een stadsdeelwinkel. En alleen dit is helaas een motie die een losse flodder is. Er zit geen enkele financiële dekking bij. Ja, het zou onverantwoord zijn om die motie aan te nemen. Tot onze spijt, dus we kunnen hem helaas niet steunen.
Meneer Hazen.
Voorzitter, de Stadspartij is altijd voor de behoud van de stadsdeelwinkels geweest. Alleen, het spijt me bijna om het te zeggen, ik moet me in dit geval volledig aansluiten bij de woorden van de heer Dame.
Ja, dat is mijn... Dan gaan we de motie in stemming brengen. Wie is...
Voorzitter, even een punt van orde, als ik mag. Mag ik?
Mag ik?
Ja, dank u wel. De griffier heeft ons schriftelijk laten toekomen een tijd geleden om in de raadzaal te blijven vanwege stemmingen en noem maar op. Nu heb ik net de heer Siestermans naar buiten zien gaan en hij als Hoensbroekenaar. Ik vind het toch wel relevant misschien dat iemand van zijn collega's hem even kan verwittigen voor het stemmen of niet stemmen. Oh, vandaar is hij wel. Nee, nu begrijp ik het pas. Oh, sorry. Nee, oké.
Motie 13. Wie is voor deze motie? Dat is de Hoensbroekbelang Hagleers. 5 stemmen voor. Wie is tegen deze motie? Dan is de motie verworpen. Dan komen we aan de laatste motie van de SP, motie Keuringdienst van Woorden. Wens iemand een stemverklaring af te leggen? Meneer Bertelet.
Voorzitter, ik heb daar een vraag over, want ik heb begrepen dat het dictum aangepast zou worden, want de wethouder zei, we gaan in ieder geval niet een afdeling daarvoor optuigen, maar wat is dan nog... Het dictum de opdracht naar het college toe. Hoe gaan we het dan implementeren? Wat moet ik me hiermee voorstellen?
Meneer Meijer.
Voorzitter, voor mij is heel simpel. En de geest van de beantwoording van de wethouder, zo moet deze motie worden gelezen. Dus geen instituut. En dat lijkt mij prima.
Ja.
Oké.
Wie is tegen deze motie? Dat is niemand. Wie is voor deze motie? Ja, 35 stemmen voor. Daarmee is ook deze motie aangenomen. Dan gaan we over naar agenda punt 3. Voor het punt 3a en 3b. De volgende verordening voor 2018 vast te stellen en in werking te laten treden. Met ingang van 1 januari 2018. Meneer Leers, een stemverklaring.
Ja, meneer de voorzitter. Wat betreft de onderdelen begraafrechten en parkeerbelastingen, zullen wij tegenstemmen. Of in ieder geval, daar stemmen we niet voor. Het ligt eraan hoe je het bekijkt. En als motivatie vinden wij de tarieven gewoon te hoog. En dat is in de lijn van eerdere berichtgeving en stellingnamen van onze partij.
We stemmen toch voor punt 3a en 3b gezamenlijk. Dan mag ik vragen wie is tegen deze verordeningen. Dat is Hoensbroek Belang, de Stadspartij. Wie is voor deze motie?
Voorzitter, voor de duidelijkheid kunnen wij ervoor zijn, behalve de onderdelen, begraafplaatsen en parkeren. En anders moeten de onderdelen individueel in stemming worden gebracht.
Voorzitter, als ik mag, er wordt gestemd over het voorstel in zijn geheel.
In dat geheel...
Dat is dus een stemverklaring, kunt u doen uiteraard.
Ja, in dat geheel moet dat zo ervaren worden. We kunnen voor zijn, alleen betreffende die twee onderdelen niet.
Dan gaan we opnieuw. Wie is tegen deze motie?
Dan zijn
tegen deze vaststelling. Dat is de Hoensbroek Belang, de Stadspartij en de fractie Hartleers. Wie is voor deze verordening? 28 voor en 7 tegen. Daarmee is ook deze verordening aangenomen. Ja, dames en heren, dan mag ik u na de sluiting alle van harte uitnodigen voor een informatieve borrel. En ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid.
Voorzitter, mag ik dan toch een opmerking nog maken, als dat mag. Maar dat is een opmerking die niets te maken heeft met besluitvormingsbord. Maar ik denk dat we de afgelopen twee dagen een aardige vervanger voor de heer Kreewinkel hebben gehad.
Goed, dankjewel. Ik nodig je... Ja goed, dan geef ik een rondje. Ik nodig je alle uit op een informele manier voor het nuttigen van een drankje. Dank jullie wel.
Een sleutelvergadering.
De vergadering is hiermee gesloten.